Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Deze aflevering van Met Nerds om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim 1000 collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen.
Klinkt fris en vurig liedje hier
altijd
op,
lekker.
Toevallig of niet?
Voor zover mij bekend zitten die niet bij het netwerk.
Oh nee, ik wou het zeggen, want er staat vuur en bloed. Is dat niet van een dingetje?
Ja, er staat ook Tolstoy.
Oh, dat is gewoon een beetje interessant.
Ja. Ik slaap iedereen dan. Die ging verhuizen en dacht, oh, al die boeken meenemen is te veel werk. Gewoon hier neerzetten.
Ja, precies.
Er staat al 1 boek dat is geschreven door iemand die wel bij het netwerk zit. Die staat daar, ja, inderdaad.
Maar, hoe weten jullie dat allebei precies dan?
Heeft er ooit eens een keer aangewezen, denk ik.
Ja, dat zal.
Nee?
Nou ja,
dat verhaal moeten we dan voor de 19e keer vertellen, denk ik.
Nou, doe dan maar niet.
Nee. Dus dit boek is geschreven door één van de twee. Nee, allebei. Ja? De dames van. Ja.
Dem Honey.
Dem Honey. Oh, van Dem Honey. Ja, en, ja. Die heb ik al. Die
het boek
wel,
heet Heb je nou al een vriend?
Ja, en een van die dames die zei. Ik weet niet eens meer precies wat.
Wij waren hier op een borrel.
Ja, waren op een borrel. Maar, en dus ik stond naar dat boek te kijken en ik dacht. Zo. Dat is wel op jou van toepassing of zo. Zoiets. Ik weet niet meer precies
tegen
wat ik
Marilotte,
zei.
Ja.
Tegen Marilotte. Goh, die had het zelf ook geschreven. Was heel gek.
Was een leuke binnenkomen.
Ja, dus ik echt zo, oké, nou, ik ga er even fietsen nu. Zijn er nog ergens bitterballen? Weet je wel.
Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met
Floris
en Ruud.
Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Sander van den Boogaarde. En Sander heeft een bedrijf genaamd Golf Studio, waar hij zowel les geeft als zogenaamde fitting sessies doet. Hij was ooit barman in Alkmaar en besloot het eens helemaal anders te gaan doen. En dat verhaal gaan we zo meteen in geur en kleuren van hem horen. Maar ik ben eigenlijk eerst ook wel benieuwd. Floris en Sander, waar kennen jullie elkaar van? Je hebt Sander meegenomen, Floris.
We kennen elkaar van de golfbaan. Ik was ooit lid op een baan en die heette Rechthuis. Dat zit heel vlak bij mijn huis. En daar was Sander ook lid.
Ja.
En toen op een gegeven moment dacht Sander...
Ik heb echt geen idee hoe dat tot stand is gekomen. Want Sander dacht niks.
Oh. Nou ja, daar
zijn elkaar...
Gewoon. Je speelt en ik denk wel dat... zonder mezelf al te veel veer in de reet te willen steken... Ik denk wel dat de betere spelers op een gegeven moment wel wat vaker met elkaar gaan spelen.
Ja. Misschien dat we elkaar een keer zijn tegengekomen op een wedstrijd of zo. Van, hey, jij speelt wel goed. Hey, zo een keer samen spelen zoiets.
Nee, maar wacht even. Dit klinkt als bij de eerste indruk. Een van de twee meer onder de indruk was dan de ander.
Ja, tuurlijk.
Floris zat helemaal wauw.
Tuurlijk was Floris onder de indruk van me.
Ik golf met Sander. En Sander denkt van nou, ja.
Nee, Sander is wel een stuk beter dan ik.
Dat
in ieder geval.
Dat valt volgens mij ook wel slecht.
Nou, inmiddels ben ik een stuk beter in de buurt gekomen. Nee, en ik speelde veel met Nick Huijmans.
Is het via Nick gekomen dan? Dat zou best kunnen.
En Nick die deed mee met de maandag wedstrijdje van de PGA. Waar jij toen de opleiding deed.
Ja.
Toen hebben we ook een 1 of 2 of 3 keer of zo. Dat ik Nick dan ging caddyen. Of stiekem jou
Permanent,
ging,
weet ik nog.
Stiekem jou ging caddyen, maar dan toch weer niet. En, nou ja, zulke soort dingen.
Dus maar goed, ik hoor nu al golfterminologie. Daar moeten we zo meteen nog in geur en kleur induiken. Oep. Eerst ben ik benieuwd naar dit verhaal. Want Floris, Sander, jullie hebben elkaar leren kennen op de golfbaan.
Ja.
Floris was gelijk onder de indruk. Is het dan ook zo dat je die fitting sessies samen met Floris aan bent gegaan op een gegeven moment? Dit voelt als een logische vervolgstap.
Dat was toen de tijd, was dat allemaal nog niet zo erg. Ik heb eerst, zeg maar, in het begin van mijn carrière van golf ben ik eerst gefixeerd geraakt op het beter maken van de spelers. Echt lessen geven en coaching en noem allemaal maar op. En eigenlijk dat naderhand ben ik wat meer in de spulletjes gedoken. Nou, daar zat Floris eigenlijk altijd al in. Ja. Dus de technische kant natuurlijk. Dus
Mag ik even een debiele vraag stellen? Wat is een fitting?
Ja, dat is eigenlijk
stok aanmeten of zo?
Ja.
Exact.
Ah, oké.
Okay. Ja.
Maar dan volledig op jou gepersonaliseerd.
Ja, dat lijkt me een fitting.
Nou ja, in de tussentijd was er nog wel wat anders gebeurd. Want ik speelde dus op Rechthuis. En Sander ging dus een PGA-opleiding doen. Dus de Professional Golf Association. En toen ging jij lesgeven. Maar dat was niet op dezelfde baan.
Nou, dat was in eerste instantie wel de intentie. Maar op dat moment ging de headpro daar... die moest de bies pakken. En toen zat Sander eigenlijk zonder stageplek. Dus toen is Sander heftig op zoek gegaan naar een stageplek.
Hoe lang is dit geleden?
2014 heb ik mijn opleiding genoten.
Ja.
En zou dus 2014, in januari zou die starten, 6 januari. En dan zou je ook al een stageplek moeten hebben. En uiteindelijk ben ik in april begonnen op golfbaan Dirkshoorn. Dus daar zat even een geruime tijd tussen.
Gaatje.
Een klein gaatje van een maatje of 3.
En die periode daarvoor was je barman?
Ja, heb ik ook gedaan, ja.
Interessant.
Nou, het is niet alleen barman geweest. Ik heb 17 jaar lang in de horeca van Alkmaar rondgezworven. Okay. Dus dat was van...
Aan de voorkant of de achterkant van de toko?
Nou, aan allebei de kanten wel een beetje.
Dan kan ik dan ook zeggen dat ik best wel wat heb gezworven.
Ja. Ja, ik heb ook aan de achterkant gezworven en ook aan de voorkant gezworven. Ja. Ja. En ook nog eens een keer achter de... Dus ik heb ook nog wel eens met messen lopen zwaaien en zo. En proberen broodjes en hamburgers en steekjes te maken en zo voor iedereen. Dat ging me wat minder goed af. Dus daar hebben we maar heel snel de switch naar voor gedaan, zeg maar. En daar heb ik zeker wel 2014, denk ik 14 jaar of zo, heb ik dat wel intensief gedaan, ja.
Maar dan zijn je knieën nu compleet naar de kloten.
Ah, dat waren ze gelukkig daarvoor al. Dus stukken een stuk gingen ze niet. Dus
is dat met golf lastig dan?
Daar heb ik geen last van eigenlijk. Alleen als ik meerdere rondes achter elkaar speel... dan begint er wel het een en ander op te spelen in het lichaam. Maar dat is niet alleen bij mijn knieën.
Huh.
Dus maar... Nee, ja, ik weet wel van mensen die last hebben van oud zeer in hun knieën... dat golf ook niet... gaat werken en ook niet gaat helpen met... maar ik heb daar eigenlijk weinig last van.
Okay.
Wat is de gemiddelde leeftijd op zo'n club?
Te oud.
Ik wou zeggen 80, maar het is maar te oud, het is,
ja. Ja, we hebben dan ook zo'n golfbaan bij onze buurtje. Overwegend, ik zie veel grijs over de baan.
Nou, ik denk dat als je onder de 50 zit, dat je het goed doet.
Ja, oké. Okay. Dan ben je jong. Dan ben je fris.
Ja, je bedoelt gemiddeld.
Ja, als een gemiddelde leeftijd op een club niet. Onder de 50 komt...
Ah, oké. Okay.
Nee, dat gebeurt niet.
Maar die kans is heel klein.
Nee.
Dus dit is wel bij uitstek zo'n sport die je later in je leven gaat doen. Ik ben dus echt op zoek nu een beetje voor mijn gevoel.
Maar die je eigenlijk liever, waar je liever eerder mee begint.
Dat zou beter zijn.
Maar bijna iedereen die je kent die nu fanatiek speelt. Die zegt, jongen, als ik 10 jaar eerder had begonnen.
Als ik was begonnen op mijn 6e, had ik hier niet in Noord-Holland rondgelopen. Dat idee krijg je altijd een beetje.
Dat maar vooral, ik wilde meer de nadruk leggen op... Als je ziet hoeveel plezier je uit het spelletje kunt halen... dan had je dat al veel langer kunnen hebben.
Hmm.
100%.
En ik denk dus ja, je had misschien ook beter geweest. Want je had veel eerder al die technieken bij kunnen brengen. Maar de plezier uit het spel is natuurlijk het belangrijkste.
Ja, kun je de luisteraars daarbij helpen? Want ik zie mezelf denken als luisteraar in de auto onderweg. En ik denk, golf, wat is daar nou zo spannend aan? Dat is toch gewoon in een autootje... Dat is toch meer voor de relaxing dan?
Maar het is niet in een autootje...
Nee, ik hoor jou inderdaad. Dat is het leukste wat er is in zo'n carry rondcrossen, toch?
Nee. Heb je dat niet?
Nee, we rijden niet meer in buggies. Tenminste, rijden niet meer. Er wordt in Nederland eigenlijk bijna niet in buggies gereden. Behalve als je gehandicapte
wagentjes. Ja. Als je gehandicapt bent, dan mag je daarin. Ja. Dus als je echt last van je knieën hebt, dan kan je een pas aanvragen. Dan mag je voor €5 een autootje knallen. Maar door de regel heen niet.
Ik heb wel eens een golfclub benaderd om zo'n ding te huren bij hun.
Ja, dat kan.
Ja.
Nee, maar als je gehandicapt bent, dan kan je tegen een gereduceerd tarief in zo'n ding rijden. Dan kost het €5 of €7,50, een beetje afhankelijk van waar je bent.
Ja.
Als je niet gehandicapt bent, dan is het €20 tot €30.
Okay. Ja, en in het buitenland zit je al gauw tussen de €30 en €40.
Ja.
Maar ik zie in die films altijd van die gasten zo rondrijden met zo'n ding en dan ondertussen een bal slaan. Zo, weet je,
dat is allemaal heel leuk voor de film. Oh. Dat is heel leuk voor de film.
Ja, nee. Dat zeg je nu wel, Floris. Maar in Amerika
en in de Verenigde Staten
wordt echt alleen maar in buggies gespeeld. Nou ja, daar hebben ze een hele andere beleving.
Want ik heb in Amerika nog wel eens op een golfbaan gelopen.
Mm-hmm.
En daarom vroeg ik ook naar die leeftijd. Want volgens mij is de leeftijd daar lager.
Ja.
En ook volgens mij diverser.
Omdat het ook veel leuker is in een...
Maar ik denk ook goedkoper.
Ik denk dat het veel goedkoper is.
Ja.
Ja,
ja, want ik heb daar best wel veel geslagen. Dat kost helemaal niks.
Er zijn natuurlijk ook wel verschillen in, hè?
Want per baan verschilt dat onwijs in Amerika.
Dat zou kunnen.
In Amerika... Nou, je hebt drie soorten... Nou, laten we eerst even teruggaan. Waarom is golf leuk? Golf is aan de ene kant een soort van wandelen in een mooi onderhouden park. Ja. Dat vind ik echt.
Ja,
En het is afhankelijk van de baan die je speelt en of je een halve of een hele ronde speelt. Ergens tussen de 3 en 8 kilometer lopen.
Dus het is ook wel een soort van relaxe zondag, bij wijze van spreken. Ja. Dat component heeft het wel.
Ja. En dan heb je een aantal, ik mag niet echt krachtinspanningen zeggen, want het is niet de bedoeling dat je heel veel kracht hebt, maar daar komt het wel een beetje op neer.
Jawel.
Dus je hebt een aantal krachtinspanningen en als je heel goed wordt, zijn dat er telkens minder. En als je wat minder bent, zijn het
maar als
meer.
Als zo'n blikje bier 2 boterhammen met kaas is, hoeveel push-ups is dan een golfsessie?
Er is bewezen dat je met 4 uur lopen op een gemiddelde golfbaan 1500 kilojoules, dus hoe heet het ook?
Ja, calorieën.
Kilocalorieën.
Ja, maar ik heb
verbrand.
Ik hou
met een tas op je rug. Trouwens.
Ik hou het bij op mijn klokje en die roept zo rond de 1600. Calorieën verbruik.
Voor hoeveel kilometer loop je dan?
Ja, dan loop ik een kilometer of 7, 8.
Nou, ietsje meer volgens
mij. Oké, want als je normaal...
Ja, nee, je hebt wel gelijk, sorry. Iets meer. 10.000 stappen of zo.
Maar normaal als je die afstand loopt, dan zit je nog niet aan 800 calorieën. Dus het mappen doet ook wel.
Ja, en je duwt een kar met een tas erop.
Ah, ja, okay.
Of die draag je. En zo'n tas is rustig, die van mij is 14,5 kilo of zo.
Ja, oké. Okay.
Weet je, dus als je zeg maar grofweg 8 tot 10 kilometer gaat lopen met 15 kilo op je rug.
Hmm.
Ja, dan merk je natuurlijk wel. Dus dat is natuurlijk het aan de ene kant. Aan de andere kant, kijk, tijdens dat lopen kan je lekker babbelen met mensen. En dat gaat over niks. En het kan ook over hele zware dingen gaan, maar daar raad ik je niet aan. Want daar wordt je spel niet beter van.
Hmm.
En dan moet je even in een eigenlijk heel kort tijdsbestek moet je jezelf pakken. Even focussen. Dan ook nog een super technische beweging maken.
Ja.
En dan gaat het weer kalm aan. Dus weet je, dat vind ik het leuke. Het jezelf hervatten en bij de kracht pakken om die focus te hebben. En dan ook nog, ja, ik denk dat golf een van de meest technische sporten is die er is.
En daarnaast vergeet Floris één ding te vertellen. Precies dat het meest technische, maar ook, kijk, het is een heel klein balletje. Je hebt een heel klein clubje in je handen. Die is heel ver van je af.
Ja. En
het is een van de technisch gezien moeilijkste sporten die er is. Dus als je dan bij mogelijkheid of bij machten bent, dat je de bal gewoon 280 verderop stuurt naar een plekje waar jij hem precies wil. Ja, dan voel je ook wel redelijk oppermachtig als dat een keertje lukt.
Ja.
Dan is eigenlijk iedereen staat altijd om je heen te kijken van hoe deed jij dat nou? Ja, dat mag je dan gaan uitleggen. Dus het is ook wel een beetje een vorm van een bepaalde...
Ego strelen.
Ja, het is zeker weten.
Ik ga
zeker
soms weten. Met mijn zoontje naar bij ons om de hoek. Dat heet Monkey Town. Vergelijkbaar met Ballorig.
Mm-hmm.
En daar heb je een hele grote ballenbak. Ja. Maar bij de ballenbak voor jonkies, daar kunnen gewoon baby's van glijbaantjes en met de balletjes spelen. Maar bij de ballenbak voor de wat ouderen, daar hebben ze zo'n verhoging. En daar kun je de ballen heen gooien en daar staan dan van die kanonnen.
Ja.
Maar die kanonnen, daar kun je dus niet mee op elkaar, want het is een beetje beperkt in waar het kan bewegen. Maar er hangt wel zo'n bord met gaten erin.
Mm-hmm.
En als ik zo'n bal uit de ballenbak via dat kanon door zo'n gat in dat mooie bullseye schiet, zeg maar. Dan ben ik fucking episch. Dan voel ik echt gewoon, yes!
Fuck you, gat! Ja.
Dus ik kan me alleen maar voorstellen hoe het zou zijn als je dat bij golf lukt. Want ik vind dat bij midget golf om niet te doen.
Ik zeggen, golf is natuurlijk een soort van lange afstandsknikkeren.
Eigenlijk wel.
Letterlijk.
Ja, het is gewoon... zoals Sander net zegt, je hebt een balletje. De balletje is een centimeter of 4 of zo in diameter. Grofweg. En je hebt een stokvast die is nou, rond een meter lang met een slagvlak van een paar centimeter of 10, 12 of zo.
Dan zit je hoog.
Dus als jij zo'n balletje van 4 centimeter diameter... Maar Sander zei net 280. Er zijn niet heel veel mensen die dat kunnen, laten we even wel zijn. Maar als je dat ding 200 meter verderop weet te beuken... Dan
voel je ook op een macht.
Voel je wel even de man, ja.
Ja. Want...
En dat is dus een heel moeilijk iets.
Moeten we jou nou gaan overhalen om een keer te gaan golven?
Want ik ga makkelijk overgehaald kunnen worden om een keer mee te gaan golven. Ja, dat
toch,
is helemaal niet zo moeilijk.
Dat is toch niet zo moeilijk.
Het enige wat ik nodig heb is iemand die thuis het fort bewaakt. En dan ben ik golden. wat ik me vooral wel afvraag is... Oké, voor elke sport geldt... Je kunt er natuurlijk beter in worden door te trainen. Want niemand kan Ronaldo worden, maar iedereen kan een potje leren voetballen. Ja. Dat zal bij golf vast ook zo zijn. Mm-hmm. We worden niet allemaal, hoe heet die gast?
Ja, Tiger Woods of zo.
We worden niet allemaal Tiger Woods, maar iedereen kan Morikawa. Natuurlijk de basis van leren. Hoe groot is de afstand tussen die 80-20 regel, dat de basis leren en er dan ook nog eens heel goed in worden?
Nou, je kan. Ik denk dat je met golf...
Dan moet je eerst zeggen wat heel goed is voor jezelf. Ja, want wat is jouw doel dan?
In golf heb je iets, dat noemen ze een handicap. Ja. En dat geeft aan hoe goed je bent. Hoe lager je handicap, hoe beter je bent. En die loopt officieel van 36 tot 0. Waarom en daarna ga je de plus in.
Ja, maar dan heeft Tiger Woods 0.
Nee, Tiger Woods zit ver onder 0 zelfs. Maar een handicap geeft aan... een baan is normaal 72 slagen.
Ja.
En een handicap geeft grofweg aan hoeveel meer slagen dan dat je nodig hebt om rond te gaan.
Maar ik vind het een aparte term.
Ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen.
Nee, maar waar komt het niet vandaan? Is dat iets uit de oudheid? Of golf is een oude sport? Dus
handicap is letterlijk het woord voor beperking. Dus
ja.
Gewoon.
Ja,
dus
okay, jij hebt een beperking van.
Ik heb een beperking van sowieso kennis van golf. Dus ja. Maar dus,
en hoe lager die handicap is, dus hoe minder extra slagen je hebt nodig hebt, hoe beter je bent. Nou, dan gaat het erom, wanneer ben je goed? Ik denk dat we kunnen stellen, als je begint, dan start je in Nederland officieel op 36, maar eigenlijk op 54.
Ja, ik heb, ja.
Dus dan zeggen we in 100, ergens tussen 120 en 130 slagen moet je wel rond kunnen komen. Ik denk dat het niet heel moeilijk moet zijn om dat te halen. Ga je zakken, nou, dan heb je een paar, laat ik het zeggen, tredes. En je ziet dat mensen zakken naar 36 en dan hebben ze het even moeilijk om verder te komen. En dan kan je bijvoorbeeld naar 24.
Nee,
of naar...
27 is dan de norm. En dan van 27 gaat het naar 18. En van 18 gaat het naar 9 of naar 12. Heb je nog een tussenstapje eigenlijk, 12. Ja. En dan van 12 gaat het echt, dan noemen dus ze dat in... single handicap. Omdat je noemt.
En elk blok klinkt een beetje alsof je een soort openbaring hebt. Van een trucje dat je leert of meestal.
Nou, je wordt gewoon beter.
Ja, zo kun je.
Gewoon... En hoeveel tijd hebben we dan over gemiddeld?
Okay, voordat je bijvoorbeeld op zo'n 9 uitkomt?
Nou ja, je begint bij gewoon
54.
Ik ga het mij vooral om. Het lijkt mij zo'n sport die in het begin nog eigenlijk nog niet... Je neemt het voorbeeld van voetbal. Maar ik denk dat je sneller tegen een voetbal en een goal schopt dan dat je, weet ik veel, een paar treden onder je handicap gaat zitten.
Nee, ben ik niet met je eens.
Daarom. Het is even de vraag.
Ja.
Wat is de leercurve? Hoe lang doe je erover om bijvoorbeeld door een aantal van dat soort stappen heen te gaan? Gemiddeld.
Het gaat over uren besteed en talent.
Dat heeft uren besteed en talent. Dus wat uiteraard. Dus je kan iemand heel snel iets uitleggen over golf.
Ja, maar dan moet hij het doen.
Ja, maar jij kan een jochie van 6 iets heel snel uitleggen over voetbal. En dan moet hij daarna ook gaan doen. En als het jochie 5 dagen in de week voetbalt. En hij doet het 1 uurtje per dag. Dan komt hij de week daarna naar je toe. En dan zegt die trainer, dit ken ik.
Ja.
En als ik tegen jou zeg, hey, deze stok doe je zo. En je doet dat 5 dagen een uurtje in de week.
Ja.
Of je doet het thuis een paar keer. Dan kom je een week later en zeg je, dit snap ik wel.
Zonder instructies. Want bij voetbal is het gewoon, hier heb je een bal.
Nou ja, je zou in principe wel. Is het misschien wel leuk als je dan gaat golven. Dat je dan naar de golfbaan toe gaat. Dan heb je een bepaalde plek. Dan mag je gewoon ballen slaan, onbeperkt. Ja. En dan kan je gewoon trainen. Dan kan je gewoon dingen oefenen. Dus als je dat, als zou je dat in die week misschien één keertje doen. Dan kom je de week daarna weer bij je trainen en zeg je... Ja, ik heb het getraind van de week. En dan zeg je trainer, laat het zien dan. En dan, nou, hoeveel heb je getraind? Ja, ik had 1 uurtje tijd deze week.
Ja.
Ja, dan is de curve natuurlijk anders dan dat jochie van 6.
Dat snap ik. Ja.
Dus dat is...
Zo valt mee.
De tijd is moeilijker te investeren.
De tijd is moeilijker, ja. En helemaal op de leeftijd waar de gemiddelde golfer op begint. Zo, ik kan een beetje rustig gaan doen. Maar ik moet nog wel 40 uur in 80 uur in de week werken. En dan ga ik ook nog erg scholven, want mijn vrouw vindt het heel erg leuk. Dus eigenlijk heb ik maar 4 uur in de week om te spelen en te trainen en te doen. Ja,
daarom zijn mensen zo oud, hè? Niet zo snel. Die kinderen moeten eerst uit huis. Anders heb je ook
altijd tijd.
Ik heb hem al. Ik heb hem.
Kijk, en dan kan je beter een baantje zoeken in de horeca. Dat je een beetje in de... Hè? En dan ga je een keertje niet drinken. En dan ga je een keertje om 9 uur 's ochtends je bed uit. En dan ga je een keer een hele dag trainen.
Ja.
En als je dat dan 4-5 dagen in de week doet.
Wanneer begon het golf voor jou eigenlijk?
Nou, mijn oud werkgever heeft me nog meegenomen in 2003.
Okay.
2004. En toen heb ik 7 jaar lang 1 keer in de 2 weken gegolfd. En zei iedereen van, jee, kan je toch wel... En zei ik altijd, ja, maar golf is... Komt later wel.
Hmm.
Toen kwam ik bij Rechthuis en toen ging ik lessen nemen met iemand. Ik noem geen namen. En die was beter dan ik. En dat kon ik gewoon niet hebben.
Nee, dan trek je het
ook. Ja, en ik had de hele dag had ik de tijd. En dacht ik, nou, er staan wel een paar stokken. Toen ging ik lid worden. Toen ging ik nog meer lessen nemen.
Hmm.
En toen had ik een paar van die lesjes genomen. Toen zei hij, wat wil je eigenlijk doen met golf? Ik wil beter zijn eigenlijk dan iedereen. Dat zit gewoon een beetje in mijn aard, hoor. Dat moet ik wel eerlijk bekennen.
Mm-hmm.
En,
ik ben benieuwd naar die podcast die je gaat beginnen om ons uit het water te blazen.
Is dit een uitdaging?
Ja, kom dan.
Nee, maar en toen... Wat is dit nou weer?
Lekker bezig, kom op.
Binnenkort hangt er zo'n nieuw tegeltje boven. Ja.
Wegsfeer.
Sta ik stiekem te golven elke avond.
Ja.
Maar kan niet podcasten.
Ja, dus, maar die man die zei dus van... Dat is een coach die zei, wat wil je eigenlijk met golf gaan doen? Maar ik had nog steeds het idee van, ik wil gewoon zo goed mogelijk worden. En we kijken wel wat er gebeurt.
Hmm.
En toen zei hij van, nou, je kan wel meer met golf hoor. Je kan topamateur worden. Of je kan professioneel gaan spelen. Ik was nog niet eens in me opgekomen of zo.
Hmm.
Nou, toen zei hij ook dat je ook teaching pro kon worden. Dat je mensen kon gaan uitleggen wat ze eigenlijk zouden kunnen gaan doen. Op golfgebied en dergelijke.
Hmm.
En technisch, fitting, dat kwam allemaal later. Maar... En toen,
wie was dat?
Vincent Rijk.
Hmm. Oké, dus toen ben je golfles gaan geven.
Dan moet je eerst een opleiding voor doen?
Ja, moet je opleidingje voor doen. Er staat 2 jaar voor. Nou, daar ging natuurlijk al 3 maanden vanaf toen...
Je traineeship kon beginnen?
Ja, dus toen heb ik dat vrij vlot afgerond binnen een jaar. En toen ben ik gewoon volle tijd les gaan geven. Hmm. En daar heb ik wel... dat doe ik eigenlijk nog steeds.
Mm-hmm.
Blijf je altijd mee in ontwikkeling eigenlijk.
Hmm.
Dus.
Oké.
Okay.
Wat is nu de beste vervolgvraag? Want ik ben nu op het punt in je leven beland dat je les bent gaan geven. Ik zie in mijn notities staan dat vlak bij huis was. Dus dat is ook lekker. Dus het helemaal voor elkaar. Hoe groot is die stap naar nu golfstudio zelf starten?
Nou ja, kijk, in principe...
Of heb je dat eerst nog jaren les gegeven en dat was gewoon...
7 jaartjes. En de drukste tijd van golfles geven is eigenlijk in de winter.
Hmm.
Want iedereen wil in de winter, willen ze eigenlijk hun techniek verfijnen. Of, mm-hmm. of de juiste bewegingen goed
aanleren.
En dan daar de vruchten van plukken in de zomer natuurlijk. Als de banen lekker open zijn, dat ze goed bespeelbaar zijn. Dat het gewoon een lekker golf is met een lekker zonnetje.
Klinkt wel logisch. Maar is dat dan in de winter oefenen is binnen?
Nee, dat is buiten. Dus allemaal buiten.
Ugh.
Ja, en ik heb dus echt 2 jaar terug was het echt mega koude winter.
Ja.
Toen had ik een week met dat het niet boven de min 15 kwam. En dat ze in Friesland al zaten te springen en te horsen van hij komt eraan.
Ja.
Toen dacht ik, nou, als ik dit nog een week moet doen, dan stop ik ermee.
Ga ik wel
aan de andere kant van de bar hangen.
Aan die toog hangen.
Ja, dus dat was echt, man. Toen was ik met die huidige, of de toenmalige headpro zaten we al te verzinnen van... kunnen we niet bakken neerzetten en binnen en schermen en noem allemaal maar op. Ik zeg, het kan allemaal wel, maar ik zie het hier nooit gebeuren. Dus die headpro die ging uiteindelijk ook, die is ook vertrokken.
Mm.
Nou ja, toen kwam er een episode kwam er eigenlijk op die golfclub. En toen heb ik toen dacht ik van nou wordt het wel eens even tijd om even lekker binnen een plekje te zoeken. Waar ik lekker binnen aan het werk kan en niet meer... in een mega kou zit. Maar ja, daar wou ik wel iets aan toevoegen. Want alleen lessen geven binnen is ook niet echt... Ja, dat is wel leuk. Maar dus toen ben ik ook in de stokken gedoken en een aantal merken aangeschreven om clubfitting te doen. En eigenlijk ben ik 1 april begonnen. En dat was geen grap.
Dat is een perfect moment.
Ja, zeker.
Corona was 2020.
Ja. 1 april 2020.
Kon je wel terecht bij de KVK überhaupt?
Het is gewoon een kleine naamswijziging. Daar hoef je niet zoveel...
Maar er zal niet heel veel klandizie over de vloer zijn gekomen dan, of wel?
Dat mocht niet.
Nee, ik wou het zeggen, ja.
Nee.
Kut.
Is,
ja, dat was wel een beetje jammer.
Understatement eigenlijk.
Ja, dat kan me voorstellen, ja.
Maar ook
de leveranciers voor die spullen van de stokken die gewoon zeiden van... als dit een beetje voorbij is, dan hoor je weer van ons.
Ja.
Ja.
Dus dan ga je ja, kids bellen.
Die warehouses die sluiten natuurlijk.
Nee, maar
alles gaat dicht.
Ook al die teststokken die ze allemaal maken voor ons. Het is de bedoeling dat je allerlei verschillende soorten shafts. Dat is het middelste gedeelte van de stok. Die zo'n zwiebert, dat lange gedeelte. De stok. Ja, jullie zitten een beetje gaan.
Nee, ik hang aan je lippen, man. Stokken, prachtig.
Ja.
Ga door. Stokken heb ik in mijn hoofd. Ja.
Dat ding, dat is eigenlijk het meest belangrijke. En die moet je kunnen wisselen op verschillende koppen.
Ja.
En die combinatie, daar zit natuurlijk, hebben ze allemaal een apart kliksysteem in. Want we willen ons wel allemaal onderscheiden.
Mm.
En die worden dus speciaal voor jou gemaakt. Van 1 merk. Mm. Die kwamen dus gewoon niet.
Hendig.
Want in Engeland waren gewoon de fabrieken dicht.
En daar worden die dingen gemaakt.
En ze zeiden gewoon, de fabriek is dicht. Dus je kan... volgens mij zeiden ze 17 juni ben je als eerste aan de beurt. Nou, en daar gingen nog een aantal weken overheen of zo.
Maar wacht even, je bent nu amper meer dan 3 maanden verder. Hoe staat het ervoor? Dan heb je die sokken.
Lekker, man.
Ja.
Ik haal nog steeds niet, dus...
Ik moet een beetje bij podcast langskomen om mijn tijd te vullen.
Je hebt
ze nu wel. Wat fitting? Ik vind het interessant. Je hebt dus die stok nodig. Oké, maar in mijn... Daarom ga ik domme vragen stellen.
Kun jij lekker, mooi, kom maar op. Er zijn geen domme vragen.
Oké, dus er zijn allerlei lengtes van stokken. Ja. Die bestel je van elke lengte 1. En dan kun je iedereen bedienen.
Nee, elk merk, hè? Heb je niet geluisterd?
Nee. Kom maar op.
Ja, hoeveel merken, hoeveel lengtes zijn er? Want
ik denk dat er op golfgebied zijn er echt... ik weet niet hoeveel merken die er tegenwoordig allemaal proberen hun spullen te verkopen.
Maar is dat zo'n groot verschil dan? Want kijk, bij camera's heb je Canon, Nikon, een beetje Sony, Panasonic.
Als je echt goed gaat kijken bij camera's, heb je er echt ook een hele hoop. Alleen, je kent alleen...
De grootste.
De marketing specialisten ken je alleen. En dat is met golf is dat niet anders. Maar dat is met microfoons is dat precies hetzelfde. Of met tabletjes is dat precies hetzelfde. Ja. Wie denkt er aan een Lenovo tablet? Jij?
Maar dat komt omdat hij een nerd is. Ja.
De gemiddelde mens.
Kijk eens naar koptelefoons of wat ik voor wat. Ja. Er zijn er een paar die je waar je gelijk aan denkt. Maar er zijn er heel veel waar je niet gelijk aan denkt. Die misschien wel hele goede koptelefoons maken. Hetzelfde heb je dus in de golf ook.
Ja, maar bij laptops heb je dus... Je hebt de Apple laptops, daar staat macOS op. En al die andere laptops draaien braaf Windows. Mm. Als ik gewoon een gebruiker ben, ik mod Windows. Ja. Hoe kieskeurig hoef ik nou eigenlijk te zijn? En dat zou ik ook zijn als ik een recreant ben... en ik ga 1 keer golfen. Nou ja, prima. Doe maar die stok.
Maar daar is deze winkel ook eigenlijk niet voor. Mijn winkel is echt... ik wil niet zeggen gespecialiseerd. En ik wil mezelf ook echt niet gaan omschrijven... als Nederlands beste clubfitter of zo. Dat is het helemaal niet.
Maar dan word je wel zo dadelijk, want je wil de beste zijn.
Nou, over 30 jaar misschien.
Wel een doel.
Hij heeft helemaal niet ongelijk of zo, hoor.
Hij zit te luisteren. Hij wil de beste zijn in zijn vak.
Zeker.
Word je ook de beste fitter.
Dat blijft altijd een mening. Maar dat word ik dus wel dan.
Ik ben helemaal mee.
Ja. Maar dan moet je wel de spullen hebben.
Ja,
de
stok
bestaat uit dat middenstuk. Ja. Dan neem ik aan ook aan zo'n
bal. Ja, waar hou je hem aan vast?
Zo'n knuppel. Waar
je hebt zeg maar een grip.
En de grip.
Oké, dan gaan we.
Aardappel.
Je hebt dus een grip, een shaft en een clubhoofd.
Oké, dan heb je van 1... Bijvoorbeeld, ik noem even Mizuno. Dat is 1 merk. Die heeft dus van alleen die ijzertjes die er aan de onderkant van de kop zitten. Of van de shaft zitten, De kop. Daar hebben ze dus 7 verschillende producten van. En 7 voor 7 verschillende soorten spelers, golfers, noem maar op. Dat is van mijn niveau tot zijn niveau tot ik ga net een golfstok pakken.
Ja, precies.
Dan hebben ze in stok wat ze kunnen gebruiken om daar dus die shaft aan vast te zetten. Mm. Ik geloof uit mijn hoofd 83 verschillende soorten shafts.
En dat zijn die kun je never nooit niet allemaal hebben natuurlijk. Dus je moet,
nee,
je
die
moet
een selectie.
Toch wel?
Ja.
Oh. Nee, maar wacht even, dit is toch het aantal lengtes keer het aantal
lengtes? Nee, niet, het is niet lengte, de lengte. Gaan we nog lengtes maakt niet uit. Nee, want je kan de verschillende shafts kan je gewoon...
Kijk,
je kan ze op al die koppen. Dus ik heb al een combinatie van 33.000 combinaties. Heb ik alleen dan van één merk. Ja,
ja, maar dus dat kun je, dan kun je dus never nooit niet van alle merken hebben.
Nou, ik heb het.
Je moet een beperking maken. Waar richt je je op? Richt je je op de...
Ja, ben ik redelijk met je eens. Maar door die systemen kan je heel veel verschillende soorten shafts of verschillende clubhoofden
zetten. Als bij jou een Tiger Woods binnenkomt, heb je dan ook spullen voor hem?
Jazeker.
Oké. Okay.
Maar niet speciaal. Maar hij wordt dus weer betaald door Telemate om met die spullen te spelen. En die heb ik dan weer net niet. Ja. Dus nee, ik heb voor Tiger Woods eigenlijk net niks.
Ja, mag hij niet gebruiken.
Hij is niet Tiger, welkom. Als je luistert, je kunt gewoon komen.
Nou, maar jij hebt dat merk niet.
Ja,
maar hij mee speelt.
Maar eigenlijk heb ik stiekem natuurlijk altijd zijn merk gehad.
Ja.
Maar dat mogen we op de radio niet zeggen. Maar dus, en dan. Maar alles heeft invloed. En dan komt het allerleuke. Jij krijgt bij mij een soort profielschets van jouw swing op dit moment.
Mm-hmm.
Kijk, en dan snap ik dat je zegt van... Nou ja, ik ben beginner en ik koop een stokje en ik ga ballen slaan. En het maakt me niet zoveel uit. Dat snap ik maar. Floris, die wilde wel weten hoe zijn, hoe zijn profiel eruit zag. En daarop, op dat profiel, op zijn zwaai... hebben wij speciale stokken en clubhoofden gezocht... met de juiste grip, dikte en dergelijke... wat allemaal invloed kan hebben op uiteindelijk jouw spel.
Ja, en dan kan je echt diep gaan, hè?
Maar dat stopt volgens mij ook nooit. Nee, volgens mij blijf je altijd terugkomen. Dat is altijd iets dat je denkt van...
Dat is wel een beetje de bedoeling.
Ja, toch?
Ja.
Maar kijk, omdat je zelf evalueert en iets anders zoekt of zo.
Ja, nee, dat klopt. Maar ik denk dat want Sander zegt net, ja, je hebt dus... bijvoorbeeld een van de merken is Mizuno. Die heeft er 7 verschillende koppen. Ander merk is Titleist. Die heeft er nu 5.
Nou, 7 als je de CB en de MB ook nog meetelt.
Nee, dus die heeft er ook 7. Oh. En wat ik persoonlijk heb gedaan is gewoon gekeken... welke vind ik het mooist.
Ja, letterlijk hè. Hij heeft ook, ik heb teksten staan jongens. Sander, ik vind die en die vind ik gewoon mooi. En we gaan wel even kijken wat voor zelf erbij komt.
Ja.
En heb je ook bijpassende handschoentjes en dat soort zaken erbij?
Dat is voor alle spelers is dat zelf om te bepalen wat hij allemaal wil.
Is dat maar niet één stijl of zo?
Ja, maar geloof me.
Kun je toch helemaal accessorizen?
Dat gaat nog veel verder dan die stokken.
Ja, dat zie ik ook.
En dan jij je kunt voorstellen.
Ja, dat gaat
er zijn mensen die maken die dingen voor jou op maat. Van een specifiek soort leer. Met dat je het ofwel kunt aanleveren of kopen. In de kleur die je wil.
Wat is nou het onderscheid in die shafts? Is het alleen de lengte? Nou, is het het gewicht?
Nee, gewicht is heel belangrijk. En flexibiliteit. Dus je hebt één,
je bent profile.
Ja, dit. laten we het even simpel houden, Flo. Dus, je hebt zeg maar staal kan je heel dik en dun maken. En daardoor wordt het flexibel. Mm-hmm. En in de shaft heb je zeg maar 3 punten waar het op gemeten wordt. En maar we hebben ook nog een graphite. Dus daar heb je ook nog weer allemaal andere stokjes van. En aan de hand van een statische meting van wat jouw lengte is... en wat jouw lengte is van je vuist tot aan de grond... kan je al een bepaald shaft lengte kan je gaan creëren. De standaard voor een ijzer 7 is uit mijn hoofd 37 inch. Ik weet even niet zo snel. Nou,
36,5.
Ja, dat hangt een beetje van het merk af ook, maar maakt verder niet uit. En dan kan je dus een kleine persoon... heeft een wat kortere stok nodig en een lange persoon heeft een langere stok nodig.
Ja, tenzij je lang bent en hele lange armen hebt, dan...
Ja. Maar alleen als de lengte verandert naar de persoon toe... dan verandert het clubhoofd natuurlijk ook. Ik doe niet iets voor waardoor zij het beter snappen. Maar dat
is niet met zijn handen aan.
Maar je moet even, dan moet je even voorstellen dat die shaft... die staat op een bepaalde hoek zeg maar, naar de grond.
Hoek in de grond.
En als jij een langere stok neemt bij dezelfde grote persoon... dan verandert de hoek van die
loop.
Van die shaft. Van en daarmee verandert de hoek waarop je die kop op de shaft vastmaakt. Zeg maar.
En dat noemen ze weer de lie angle.
Maar en je meent dat met een of andere camera of zo?
Nee, ik heb de Mizuno die heeft een shaft optimizer, 3D heet die geloof ik, van Epon.
Nee, maar ik bedoel voordat je als je die fitting doet, dan maak je hebt van Floris bijvoorbeeld heb je een
dat
filmpje
doet dat
gemaakt.
Of nee, dat doet het apparaatje.
Ja, een combinatie van twee, toch?
Dat, wat zegt u?
Het is eigenlijk een combinatie van twee, toch? Je begint met die Mizuno shaft optimizer. Die meet?
Nou, die meet eigenlijk welke shaft voor jou, de welke bandprofiel het beste bij jou past. Ja. Mm-hmm. Dus aan de hand van, ik geloof dat die 17 parameters heeft. Ja, maar hij laat er maar 5 zien.
Ja. Mm-hmm.
Dat is om het voor mij makkelijk te maken, maar ook overzichtelijk voor degene die tegenover me staat.
Ja.
Dus hij heeft snelheid, kick angle, lie angle,
load.
De load en de release. Mm-hmm. Dat zijn allemaal termen die kunnen jullie gelijk vergeten. Maar dat zorgt ervoor dat er een bepaald profiel wordt geschetst. En vanuit daaruit wordt er een shaft. Ja. Ja, en dan ga je eigenlijk, ga ik met de klant, of met Floris in dit geval bijvoorbeeld, die wilde heel graag een bepaalde eisen spelen. Daar is uiteindelijk wel
een bepaalde kop. Ja.
Ja, eigenlijk wel een bepaalde kop. Ja, dat moet ik wel goed zeggen natuurlijk. Ja. En aan de hand daarvan ga je op zoek naar een combinatie. Want het zijn eigenlijk ook altijd in eerste instantie alleen maar adviezen. Want het is niet zo dat als je een 3D-schets hebt van iemand, of een bandprofiel, of een, mm-hmm. dat ook die shaft met die kop gelijk gaat doen wat die persoon wilt. En dat is, dat is, dat is eigenlijk de leukere. Ik heb een mooie indoorbaan. Indoorbaan of gewoon een driving range. Of waar je het ook op wilt testen. Dat kan allemaal binnen. Dat maakt niet zoveel uit.
Hoe goed is dat trouwens te simuleren? Golf?
Ja, dat had je 10 jaar terug niet hoeven doen.
Nee.
En nu is eindelijk een beetje de tijd dat een beetje
er is.
Nou, dat eigenlijk de standaard een beetje wat hoger is dan.
Ik heb van die beelden van films. Dat is dan mijn referentie voor golf.
Ja.
Van die zakenman die zijn in een kantoor zo lekker op zo'n simulator staan te
Als die film voor 2018 is gemaakt, dan
dat is gewoon dikke shit.
Nee, maar jij hebt een apparaat dat heet een GC Quad.
Ja.
En een GC Quad is 4 hoogsnelheidscamera's.
Maar ik zat hier naar te kijken. Ja, daarom vroeg ik dat ook. Daarvan, ja. Is daarna. Dus dat is wanneer je het al hebt. Ja, en dan ga je het
eerst
testen.
Zet je dus zeg maar zo'n club in elkaar.
Ja, oké.
En dan ga je testen. Mm-hmm. En ik vind het grote voordeel van indoor testen, of testen bij Sander in dit geval, mm-hmm. is je kan met de ballen spelen die je gewend bent te spelen. Ja. Want die zijn daadwerkelijk anders dan de ballen op bijvoorbeeld een driving range.
Ja.
Dat maakt heftig verschil. Mm. Nou, en dan zet jij dat apparaat in en dat apparaat meet superveel.
Maar ook weer 27 parameters met. Maar ook op een bepaalde manier. En daarvoor heb ik voor dat apparaat gekozen. Mm-hmm. En daarbij, we hadden ze ook nog een hele leuke simulatiegolf dingetje, wat me wel aansprak.
Ja.
Dus, en dat is misschien ook nog wel een leuke business case voor de aankomende winter.
Ja, je kan.
Ja, dat zet ik me dan ook te denken. Ik bedoel, als de grond een beetje bevroren is, lijkt me zwaar kut slaan.
Nou, dus kijk, je moet er echt
binnen slaan is misschien wel prettig.
Ja, je moet er echt van uitgaan dat in Nederland heb je zeg maar de 5 maanden. Ja, en de meeste mensen gaan gewoon, die gaan gewoon in winterslaap. Dus 80% van de golfers, die golf niet in november tot en met eind maart. Misschien half april.
Ja.
En dan die groep is.
Lopen wij daar gewoon achter op andere landen?
Echt in Zuid-Korea heb je ze echt half vol met dit soort dingen. Ja. Dat is niet normaal. Want daar heb je volgens mij, als je naar Seoul kijkt, dat is al heel laag in Zuid-Korea, maar daar hebben ze een winterperiode van 7 maanden, geloof ik, of zo.
Ja.
En daar hebben ze dus de tegenovergestelde cyclus. Daar hebben ze maar 5 maanden buitengolf. En dan staan ze 7 maanden lang staan ze dus in een simulator te mappen. En daar komen die domineren de vrouwen Tour al jaren. Omdat er in de early 20s zijn ze gewoon echt op dat simulatiegolf gedoken. En daardoor, door dat doortrainen. Dus als je beter wilde worden, moet je doortrainen.
Precies, ja.
Zo zijn hun echt heel dominant geworden.
Hoe werkt zo? Want je had het net over een machine en nu heb je het over simulatiegolven. Ja, en ik denk dus bij mezelf, als ik ooit Wii Sports had vroeger, dan
zat het
golven.
Zat het in dat dingetje, toch?
Precies. Ja. En dan zag ik zo die bal. En dus eigenlijk, het is gewoon een parabool. Dat is gewoon natuurkunde. Mm. Per saldo, op het moment dat je die bal slaat en je zou natuurkundig alle parameters weten, kun je uitrekenen exact waar die landt.
Nou, wat dit apparaat doet, die meet dus die eerste 4 meter van die bal. En vanuit daaruit onttrekt hij eigenlijk, berekent hij eigenlijk wat de bal zou moeten gaan doen.
Ja.
Er zijn apparaten die doen alleen dat gedeelte. Dit
kijken
apparaat,
alleen naar de bal eigenlijk.
Ja, die kijken alleen naar de bal. Dat zijn de Doppler-radarsystemen gewoon, zeg maar. Die dat allemaal grote calculators gewoon terugrekenen.
En dan zie je op een soort projectiescherm wat er zou gebeuren? Of
letterlijk.
Okay.
Ja. En dit apparaat, die als het clubhoofd bepaalde reflectie heeft. En dat doe je door middel van stickertjes. Dan kan hij ook nog precies zien wat het clubhoofd eigenlijk exact doet op het moment van raken, net ervoor, net daarna. Waardoor de meting eigenlijk ten opzichte van de bal die er is, eigenlijk verbetert.
Of scherper is. Ja, dan kun je ook effect meegeven aan die bal dan?
Je kan zeker effect meegeven aan die bal, ja. Vraag maar naar Floris.
Nou, dat kan ik nog van het honkballen. Dat heb ik jaren gedaan. En daar kon je, nou ja, goed. Je hebt er beperkte invloed op, want die pitcher die gooit ook nog op een manier. Je kunt niet alles van de wereld uithalen.
Nee,
met
maar
hem.
Je weet
ja, maar
wel.
Die pitcher doet ook een bepaald effect eraan geven. Ja. Vingers over de naad, vlakke hand, noem maar op. Weet zo veel weet ik er ook niet over.
Maar. Wat bij mij helemaal fout ging, is dat ik heb jarenlang hockey gespeeld.
Nou, maar dat is toch perfect, man.
Nou ja, vervolgens stond ik op die baan en denk ik, nou, het hockey. Is gewoon hetzelfde als hockey. Nou, dat viel ons vet tegen.
Maar dan moet je wel hard afleren. Ja,
dat ja. Ja, nee, dan iets af te leren. Dat was niet makkelijk.
Maar hockey, laag door de knieën. Hè. Ja. Billen naar achter, zeg maar. En die stok die staat ook in een bepaalde hoek. Als jij met een verkeerde stok in die hoek gaat staan en je gaat ermee hockeyen, dan gaat die bal altijd keihard naar links toe. Klopt. Dat zal je misschien ervaren hebben.
Ja, dat is wel veel gespeeld, ja.
Wat er ook allemaal kan gebeuren met een golfbal. Maar.
Je kan effect geven, dat klopt.
Ik zou een bruggetje willen slaan naar het gesprek over data en statistiek in het gebruik van sport. Want dat is een onderwerp waarvoor je hier bijzonder aan tafel zit. Dus ik ben even benieuwd. Gaat dat ook op voor wat je nu doet? Hè? Je doet die fitting sessies. Je hebt jarenlang natuurlijk training en coaching gegeven. En hebben mensen les van jou gehad. Waar is jouw fascinatie voor data en statistiek ontstaan? Komt dat allemaal nu samen in die apparaten die je gebruikt, die simulaties?
Ja, dat is een grappige vraag. Ik weet niet. Ik denk dat zo'n ding bezit is wel de epiphany van data verzamelen voor een golfer.
Ja.
Dat is 100% waar. Alles wordt belicht, dus je kan niks meer maskeren.
Dus als dit het hoogtepunt is, waar is dan die fascinatie begonnen? Waar zaten we nog aan het prille begin?
Nou kijk, in eerste instantie is met golf is alles eigenlijk statistieken. Want je probeert een score te plaatsen. Dus je bent sowieso al met nummertjes bezig.
Ja.
Nou, dan kreeg ik de wijze les van mijn eerste coach. Om eens te gaan opschrijven hoeveel putts je maakt. Hoe vaak raak je de green? Die moet ik wel even een beetje uitleggen, denk ik. Dat is green in regulation. Betekent dat je de bal over een bepaalde lengte naar een green toe probeert te slaan. En dat de bal dan op de green blijft liggen.
Green is dat gedeelte rondom het
omgaatje. Waar dat vlaggetje.
Ja, daarom. Ja,
even voor. Ja, precies. Ja,
even checken. Hè. Dan kunnen mensen luisteren die niet weten wat green is.
Dus en dan heb je dat tussengedeelte. Dus je begint ergens.
Mm-hmm. Dat noemen we de T-box.
Dat noemen ze T-box of de afslagplaats of noem het allemaal maar op. Ja. En dan sla je naar de fairway toe. De fairway is het kortgemaaide gedeelte gras tussen de green en de afslagplaats. En dat vormt zeg maar een soort baan door een geheel heen. En dan vinden ze het nog leuker. Want golf is natuurlijk absoluut een van de moeilijkste sporten die er is. Maar dan gaan ze ook nog zand neerleggen en nog water neerleggen. Ja. Om het nog even wat moeilijker te maken.
En hoogteverschillen.
Ja, en hoogteverschillen. En bomen overal te plaatsen. Waar je, zodat je dat vlaggetje in die green niet ziet. Weet je wel. Nee, dat precies. Is natuurlijk superleuk. En dan,
ik loop er al met mijn hond.
Ja. En dan schreeuw ik heel hard vol. Ja, precies.
En dan denk je wat?
Maar dus, en dan, dus hou die statistieken bij van hoeveel putts maak je. Hoe vaak raak je de green in een ronde en dan in twee slagen. En hoe vaak raak je de fairway. En dat, zo begint het een beetje. En dan ga je wat verder in je spelletje. Ja, hoe vaak mis je de fairway rechts? Of mis je de fairway rings? Of in welk percentage is dat? En betekent dan dat je bal vlucht? Of sta je verkeerd opgelijnd? Of ga je een oorzaak daarachter zoeken? En waarom raakt die bal eigenlijk... Die raakt de green wel, maar blijft er niet op liggen. Sla je genoeg spin? Wat zijn? Moet je andere los spelen? En dan ga je dus... Raak je ze aan de voorkant? Raak je ze links? Raak je ze rechts? Of waar mis je eigenlijk de green? Hoe lang is je eerste put? Weet je wel? Dat zijn in de basis zijn dat allemaal... Ja, dit is, gebeurde al in 1900...
Ja. Zit er inmiddels al zo'n sensor in een bal of zo? Of gaat dat
ja, passen? Die heb je. Ja,
holy crap, nee. Ja. Ik zit hier ruurd.
Dat kan helemaal niet.
Ja, maar die kost een godvermogen. Ja, in de bal.
Ik denk, dat lijkt me ideaal. Als je het wil, dan kun je het pas echt inzichtelijk maken.
Sla je die zo in het water, snoekhap.
Nou, alles. Nee. Een GPS-ontvangertje.
Ja, nee, want wat Floris bijvoorbeeld boven voor een systeem heeft. Die heeft nu een systeem met een paar meetpuntjes op je shafts.
Ja, die van mij.
Hoe moet je dat zeggen?
Ik heb een systeem dat heet Arcos.
Ja, vibratiepuntjes.
Je hebt een sensor achter in je club. En die,
waar reageert en die sensor
die reageert op
trilling?
Op trilling en op geluid. Ja, dus allebei is natuurlijk geluid. Ja.
Geluid als in God voor de Godver?
Nee, als, in, ja, nee, als wel, je die bal raakt.
Wel heel hoog.
Dan heb je wel. Nee, maar als je die bal raakt, dan trilt die stop.
Ja, oké, okay, logisch.
Dus,
ja.
Dus daar reageert hij in principe op. Mm. En dat moet wel, dus hij reageert gewoon aan een bepaalde G-kracht minimaal. Ja, en dan zegt hij: hey, er is iets gebeurd.
En dat is dan gewoon een Bluetooth met je telefoon.
Nee, dan geeft hij dus, nou ja, bij mij geeft hij een auditief signaal.
Ah.
Naar mijn telefoon.
Okay.
En elke club heeft zijn eigen sensor.
Mm-hmm.
Dus ik heb bijvoorbeeld een club waarmee ik 100 meter wil slaan.
Mm-hmm.
Die heeft een eigen sensor. En hij weet de GPS-positie op het moment dat die sensor zei: hey, met mij is geslagen.
Ja.
Nou, en als je dan ook nog die banen, ja, goede, okay, mapping maakt.
Maar dat telt hij uit je telefoon? Of zit dat in de stok?
Nee, ik heb hem. Nou, die sensor zit op mijn stok.
Ja, maar
die geeft het signaal. Geeft het signaal door aan mijn telefoon. En mijn telefoon doet die GPS.
Je voelt dat samen, ja. Okay.
Maar,
ja.
Maar ook de volgende bal die je speelt. Dan weet hij dus precies. Oh, zoveel meter heb je werkelijk geslagen.
Ja.
En wat dan?
Omdat je dus precies weet wat je in die stok meet, weet je dus precies, ja, waar die bal heen gaat.
Kijk, ja. En dan,
maar de bal
dan
zelf heeft nog geen sensor.
Nee,
nou,
dat wil ik ook
die
niet.
Zijn er wel.
Ik wil dat niet.
Maar die zijn een geeltje, ja, per stuk.
Lijkt me super gevaarlijk.
Ja, ja, die zijn echt duur.
Maar ik denk ook dat wij ze stuk slaan. Ik denk, volgens, ja, mij werd er geadviseerd als je boven de...
Boven een bepaalde swingsnelheid komt?
Nee, ja, balsnelheid. Het gaat om het inkrimpen van die bal. Dus ja, als jij, okay, boven de 120 miles per uur balsnelheid kwam, dan gaat die sensor stuk of zo. Dus,
ah, zo.
Ja.
Volgens mij.
Ik heb bijvoorbeeld zaterdag een rondje gespeeld. Dus sloeg ik twee ballen achter elkaar de plomp in. Daar ben ik 5 tientjes aan.
Ja,
dan word ik niet gelukkig.
Dat lijkt me niet zo handig. Maar
misschien
dat ze
ook wel bijna kwijt.
Als die dingen massa kunnen produceren of zo.
Ja,
maar
dat is heel moeilijk.
Ik denk dat de markt daar heel...
Nee, maar ik bedoel meer... Kijk, omdat je hebt natuurlijk die interesse voor statistiek in de sporten. Dan denk ik altijd van, nou, hoe meer datapunten, hoe meer...
100%.
Hoe leuker. Dus,
maar wel op een wat...
Moet nog wel betaalbaar
financieel
blijven.
Financieel leukere manier.
Nou ja,
jij betaalde €100 abonnementskosten voor die...
Nee, ik heb het systeem gekocht voordat ze abonnementen introduceerden. Dus toen was het systeem was 2,25 of zo, omdat ik een goede deal maakte. Ja. En betaal je €100 per jaar voor het abonnementsysteem.
Puur voor de...
Of $100.
Maar dat is, daar zit niet de stok in, of die zit er wel bij? Of is alleen het systeem?
Nee, het is alleen het systeem.
Alleen het systeem. Het is alleen de app eigenlijk.
Ja. Maar die app kan wel belachelijk veel.
Nee, oké. Okay, maar dus dat ik
maar,
goed begrijp.
Maar dat is ook weer, als je als speler zelf op zoek bent naar... hoe hou ik mijn statistieken bij? Ja, ik deed vroeger gewoon op een kaartje en dan schreef je wat dingetjes... en dan probeerde je bepaalde afstanden links en rechts.
Nee, ik zie het. Ik heb mijn Apple Watch om te weten wat ik doe.
Dat soort dingen, dat wordt steeds erger, steeds erger.
Ik vaart zelf in golf.
Maar want jij zegt dus, je telefoon, maar ik doe het dus met mijn Apple Watch. Die houdt alles bij en die geeft het dan weer door aan de telefoon misschien.
Sorry, wat is alles in dit geval?
Nou, welke stok heb ik waar geslagen?
Mm-hmm. Je krijgt een soort logboek eigenlijk.
Ja, maar omdat hij geeft dus ook, hij onthoudt dus ook de GPS-positie.
Ja.
En iemand heeft zeg maar lijntjes getrokken of cirkeltjes getrokken van, nou, dit is dan een fairway, dit is dan zeg maar de tee-box, de afslagplaats, dit is dan de green.
Dus iemand moet wel elke golfbaan gewoon invoeren in die.
Op zich niet zo moeilijk. Want en dat doen zij natuurlijk wel voor de geld. Laten
is,
even wel
is,
zijn.
Is er echt een marktstandaard? Want ik weet, als je gaat hardlopen, dan ga je Runkeeper nemen. Of die Nike, hoe heet dat? Runners Club of zo, hoe heet dat?
Mm-hmm.
Is hier ook één grote app?
Ja, er zijn er twee eigenlijk.
Oké. Okay. En die zijn allebei geënt op die coördinaten van waar sloeg ik de bal van waar naar waar.
Ja.
En dan moet je ook nog subjectieve data invullen. Zo van, nou, ik... wat kun je eigenlijk?
Omdat het, de windrichting of de wind.
Nee, die haalt hij gewoon.
Dat weet hij op dat moment. Ja. Oh, dan kan hij precies berekenen hoe die eigenlijk zou lopen.
Ja, en dus
kunnen,
de enige...
Volgens mij hebben ze de werkelijke data pakken ze altijd. Ja. Hè? Dus als jij met windje mee een keertje 300 meter slaat, dan zegt hij. Dus daarom zijn die statistieken. Die liegen natuurlijk ook altijd een beetje.
Ja, nee, maar dus het enige wat je echt nog zelf moet invullen is waar was een gaatje precies? He, waar stond die vlag, zeg maar, precies? Want dat weet hij natuurlijk niet.
Hij heeft toch de green?
Hij weet de green, maar hij weet toch niet waar de gat in de green zat? Want die wisselt elke keer.
Maar, die wisselt iedere keer. Dat is vooral om... kijk, de green is zeg maar een stukje gras.
Ja.
Dat is misschien net zo groot als dit kantoor.
Ja.
En dat kost €35.000 of zo. En dan heb je een heel,
dan doe je het heel goedkoop.
Basic greentje.
Wat is hoezo? Dat is gewoon gras.
Nee.
Het is ongeveer
een halve meter van 12 soorten grond. En daarop moet een bepaald soort gras. En allemaal moeilijk.
Why?
Ja, omdat er maar een paar soorten gras zijn die eigenlijk 20, 25 centimeter lengte hebben, naar beneden wortels hebben. En daardoor kunnen ze heel kort gemaaid worden. Omdat ze van onderop worden aangevoerd in plaats van oppervlakkig, ja, zeg maar. Ja, okay. En je kan het gemiddelde grassoort, als jij onder de 2 centimeter maait, dan wordt het zo heel mooi bruin, weet je wel. Dan kan je het jaar daarna
weer opnieuw.
En dat gebeurt bij die grassoorten dus niet. Want die krijgen altijd voeding van onderop. Ondanks dat er bijvoorbeeld vorst op de grond zit.
Maar waarom is het zo duur? Dan zaai je toch gewoon dat gras?
Je hebt ook nog bewatering.
Afvoersystemen.
Maar dus de reden waarom je die hol verandert is omdat je wilde het spreiden.
Kijk, je moet niet vergissen, op een drukke dag worden daar gewoon 100.000 stappen omheen gezet.
Ja, okay,
dus er komen kuilen en er komen indeuken en er wordt beschadigd. Dus als je dat iedere dag verandert, de gemiddelde golfbaan hebben ongeveer 6 verschillende pinposities op een 1 green.
Ja.
En die zijn natuurlijk met elkaar allemaal aangesloten. En
dan... De gras heeft een beter leven.
Ja, zeker. Ja.
Dan zeg maar...
Hoe vaak wisselen ze dan van een hol?
Ja, de meeste banen om de dag.
Zomertijd wel elke dag.
Maar waarom? Om het spannend te houden?
Nee, omdat die green waar dat staat. Je moet even voorstellen dat gras, dat is... ik wil niet zeggen als een biljartlaken zo goed... Maar het is wel... als je op de beste banen komt, misschien wel. Maar het is een heel fijnmazig gras. Mm. En dat beschadigt. Natuurlijk. Dus je moet die positie van dat gat... moet je af en toe verplaatsen om te zorgen... dat al die mensen die er telkens omheen lopen... niet dat gras zo kapot maken dat je er niet meer op
kan. Maar dat graaf je ook, toch?
Nee, daar heb je een speciaal apparaat voor.
Heb je een speciaal apparaat voor? Skidmarks achterlaten, zou ik dan doen.
Er zijn mensen die golven elke dag, jongens.
Ja.
Dus die komen iedere dag op hetzelfde baantje. Die lopen iedere dag naar hetzelfde persoonje toe. Goedemiddag, koffie. En die loopt naar buiten toe. En als je die iedere dag dezelfde golfbaan laat lopen, ik denk dan is het over een jaar komt hij niet meer terug.
Ja, okay.
Dus niet alleen variatie in pinposities, maar ook variaties van lengte. Kan ervoor zorgen dat het ook wel elke dag leuk blijft.
Mag ik een gekke vraag stellen?
Nee, want dat mag altijd.
Schiet minuten binnen. En gewoon even om de vooroordelen die mensen soms hebben bespreekbaar te maken. Zijn de mensen die elke dag golven allemaal rijke witte mannen?
Overmatig wel.
Ja.
En vrouwen. Veel vrouwen ook.
Onderschatten vrouwen niet.
Nee.
Rijke witte vrouwen.
Nee, het is heel vervelend, maar deze sport wordt relatief... Ja. In Nederland...
Ja, zijn zij rijk of hun man?
Nee, ja, oké. Okay.
Beide. Ja.
Uit rijke families, laat zo zeggen.
Ja, dat vind ik een betere omschrijving, meneer.
Maar helaas is het wel zo dat er... maar in Nederland zijn er dus relatief veel blanke spelers. In Amerika is dat veel beter.
Ja, dat daarom...
En ik vind dat heel jammer.
Meld ik dat ook in het begin, want dat
drempel
viel mij
wel. De drempel is wel vrij hoog.
Ja.
Nee, een lidmaatschap voor een jeugdspeler is relatief goedkoop. Ongeveer net zo duur als voetballen.
Dat
is het lidmaatschap.
Wat kost voetballen?
Oh, met alle shit die je moet kopen.
Heb je het over 150 euro per jaar.
Golf is gewoon veel duurder. Maar hallo, je zit bij een voetbalclubje voor 15 tientjes in het jaar, hè, vriend.
Ja? Oh, dan is het oké. Dan is het toch 3 keer zo duur.
Ja, want ik had dus die clinics op die voetbal... ik had het nog even nagevraagd. Als jij 6-7 bent of zo... dan je koopt een paar kicks van een paar tientjes... en voor 5 tientjes kun je gewoon voetballen... totdat je naar ons weegt. En dat
maar ik denk ook niet dat het... Het is nog niet alleen maar het geld ook. Het is denk ik ook gewoon dat er een bepaalde sfeer hangt.
Of niet? Nou, dat hangt dus heel erg van de baan af die je kiest.
Want ik heb het gevoel dat je altijd op van die nette schoenen... en mooie kraagjes moet lopen. Mee.
Ik heb gewoon Nike Air Max, hoor.
Ik wil een Slayer shirt.
Nou ja, dat is wel...
Dat is
wel een kleine uitdaging.
Ik zou niet begrijpen waarom dat niet zou kunnen tegenwoordig. Alleen heel veel andere mensen vinden van niet.
Ah, een beetje te conservatief. Er zijn dus gewoon Nike Air Max golfschoenen.
Ja.
Ik heb Air Jordans gekocht. En
als
ik heb
een
Slayer
shirt hebt met een bordje,
dan kun je theoretisch gewoon...
100%. Dan moet je echt even... Dan
gaan we lachen.
Maar er moet dus wel een boordje zijn.
Ja, een boordje is wel... Maar het mag ook een... Jij hebt een beetje een mok boordje.
Dit is niet goed.
Jawel, dat is prima.
Dit mag wel.
Is ook een boordje. Maar in Amerika is die verdeeldheid veel beter. En dat komt er ook een beetje door dat je eigenlijk in Amerika heb je een soort van 3 soorten banen. Hm. In Nederland heb je er maar 2.
Ik ben het met je eens, hoor.
In Amerika heb je wat ze noemen de Muni, de Municipal Course. Dat wordt een beetje verzorgd, zeg maar, door de county of de stad of door de regio.
Vrij toegankelijk.
En die is heel toegankelijk en relatief heel goedkoop. Ja. Die is niet altijd goed.
Ja.
Nee, dus je hebt kale plekken en weet ik wat. Maar er zitten ook hele goede tussen, maar er zijn er ook die zijn niet zo goed.
Nee.
Maar die zijn echt een beetje meer gericht op de casual speler.
Ja. Nee,
kom voor letterlijk $5 of $7... kan jij lekker 2 uur de wijn.
Ja, daar heb ik dus toen ik, ja. ik een en tijdje dat, meer kwam, heb ik daar stok,
krijg je nog stokken mee
flink
ook.
Zitten mappen. En ja. Ik kreeg inderdaad gewoon het stok kreeg mee.
En ja
ik,
joh, en dan
ik vond
een...
ook de variatie in huidskleur gezond.
Ja, nou en dat is daar heel tof. En dan rijdt er waarschijnlijk nog een dametje rond met een golfkarretje met allemaal bier.
Ja.
En andere versnaperingen en hotdogs en weet ik wat. Dat is super lachen.
Ja.
En dan heb je eigenlijk 1 klasse hoger. Dat is een beetje een soort van vrije baan. Of laat ik dan de hoogste de hoogste klasse uitleggen. Dat is echt een golf en country club. Daar moet je lid van worden. Moet je inkopen.
Daar staan de hekken staan gewoon. Dan zeg je, ja, ik ben pro van de Bogaarde. Who? Pro van de Bogaarde. I have a tea time. So I'm looking. No, you're not coming in.
Nee.
Oké.
Dus die doen echt super moeilijk. Maar het is godse duur om lid te worden, godse duur om lid te zijn.
Mm.
Maar dan heb je masseurs en sauna's en zwembaden en tennisbanen erbij. En weet ik wat allemaal voor meuk. Waar de gemiddelde speler niet op zit te wachten. Laten we even wel zijn.
Nee. Maar wacht even, Sander, jij was
top-end.
Zeg maar, je vertelt nu net een anekdote van hoe je binnen probeert te komen. Hoe ging dat dan?
Nee. Ik heb dat nog niet. Nee, zo was dat niet. Dat was een voorbeeld.
Ja.
Dat je gewoon, je komt gewoon voor een dichte deur te staan. Hoe goed je bent.
Maakt zo geen reet uit.
Wat voor huidskleur je hebt, maar als jij je moet de naam hebben of je moet een bepaald wachtwoord hebben of je moet een lidnummer hebben om überhaupt daar binnen. Ja, dat zijn ook.
Ja.
Kijk, en je moet niet vergeten dat er is laatst pas een bordje weggehaald in 2006. Daar stond gewoon no dogs and women allowed. De honden. ja,
die honden zag ik nog.
Wel een beetje,
maar dogs en women op hetzelfde bordje ook.
Ja,
Condoleezza Rice was toch de eerste die daar lid mocht worden?
Ja.
Op
Augusta. Ja. Maar die zijn wel. Dus dat is één bepaalde baan in de Verenigde Staten die is super beperkt. Ja, alleen maar blanke mannen.
Dat is niet het ergste, Flo. Er zijn echt banen die weren gewoon alles nog steeds. Dat zijn gewoon mannenclubs.
Ja.
Daar komen met gewoon.
Rotary shit.
Dat is gewoon een club van 100 die hebben een baan neergelegd. En 1 keer in het jaar komen ze daar samen en voor de rest gebeurt er nooit wat.
Maar misschien, ik ben buitenstaander, dus ik kan dit filosoferen. Volgens mij is dat ook niet per se een golfclub. Het is gewoon een club van die figuren. De golf is het ding dat ze daar doen, maar dat is dat had ook iets anders.
Zo vertel ik dus ook dat ik ieder jaar naar Duitsland toe ga tegen mijn vrouw om daar te gaan golven met een paar vrienden. Maar we gaan gewoon altijd de eerste week van oktober.
Heel gek.
Ja, precies.
Heel
gek. Ja, heel
exclusief. Bekijkt.
Ja, precies.
Maar heb ik daar een beetje een punt? Want Floris zegt, er zijn in de VS 3 soorten banen en hier in Nederland maar 2. En kennen die andere 2 dan wel hun parallel?
Die muni courses zijn er eigenlijk niet in Nederland.
Nee.
Nee, dus ik kan.
De lage instap hebben wij
gewoon
niet.
Geen interesse voor? Of historie? Of wat
er zit gewoon geen commercieel.
Er is geen commercieel pak en plaatje te maken.
Er is niks te verdienen.
De grondoppervlak, zeg maar, in Nederland is te duur om dat te kunnen doen.
Hoeveel banen zijn er?
240.
Oké, 240 banen
zoiets,
in Nederland.
Zoiets.
En daarvan kun je bij allemaal in principe een abonnement krijgen. Als je wil.
Nee.
De meeste.
200 stuks kan ik.
95%.
En iemand als ik, die het echt nog nooit heeft gedaan, waar ga ik heen? De dichtstbijzijnde gewoon. Of maar boeit het ook nog welke. Ik woon in Castricum.
Heemskerkse?
Daar zou ik dan heen.
Ja, oké, zo naar binnen.
Ja, alleen die moet dus plat, want daar moet de A8 overheen van mij.
Ja, nou, dan ga je niet naar de Heemskerkse. Dan ga je naar een ander.
Helemaal eens.
Dat vind jij?
Het gaat gebeuren.
Maar dan ga je niet naar de Heemskerkse. Dan ga je naar, weet ik veel, Spaarnwoude of naar...
Spaarnwoude zou ik sowieso dan doen, want dat is wel heel leuk.
Ja.
Dat is wel een soort...
daar ben ik langs gefietst ooit.
De meest openbare baan.
Weg naar Awakenings.
Ja.
Ik zal het eens vragen, want... Mijn vriendin die heeft dus wel er GFB gehad.
Nog, hè?
Ja, toen dacht hij nog, die golven zullen het wel leuk vinden dat die tering hier.
Nee, dat vonden ze niet zo tof. Als je gaat spelen op de...
Ik stond op Awakenings, dus ik weet het niet.
Ja.
Als je op Mysteryland staat en je staat bij dat Q-dance stage.
Ja.
Dan daarachter
op de piramide.
Daarachter ligt ook een baan. Ik weet eigenlijk niet eens welke dat is.
Ja,
dat
Mysteryland is wel milder.
Nee, wacht maar tot je bij de Q-dance stage staat. Nou, hardstyle?
Ik ben op zowel... Maar
dus sta je bij de hardstyle steeds die licht aan de staan. Dat is lachen.
Awakenings vind ik over de hele linie, over het hele terrein, meer harder.
Dat ben ik niet zo met je eens, hoor.
Maar dat maakt voor het verhaal niet uit.
Om
even terug te komen op jouw vraag, Brando.
Dat is sowieso waar.
Ja.
Laten we even op Brando's vraag.
Floor is wel even op mijn vraag.
Als je dus denkt, ik zou dit wel een keer willen proberen. Letterlijk, ga naar Google Maps.
Ja, eerst de beste golf.
Dan tik je gewoon in golfbaan. En dan kijk je gewoon wat is er in de buurt.
Ja, als er bijvoorbeeld de International of de Duke of de Hilversumse of Kennemer voor staat. Die hebben dan wel allemaal een paar hekjes. Dus dan zal je
dan wordt het moeilijk.
In of de eerste Haagse. Instantie de Haagse. Ja, dan word je in eerste instantie word je vriendelijk verzocht om het hek...
Niet aan te raken eigenlijk, letterlijk.
Ja, letterlijk. Of gewoon rechtsomkeerd te maken. Ja, weg te gaan.
Pauper.
Maar dat
staat
is,
in
dat
de aura van onze baan.
Dat zijn echt maar een paar, hoor.
Lijkt me wel cool.
Ja, bij mij zit er een golfclub om de hoek. Of eigenlijk gewoon in het dorp.
En waar is het dorp?
Semiers Gestel.
Welke baan is het?
Ja, welke is dat? Ja.
Gestelse golfclub, weet ik veel.
Dat zou best kunnen.
Ik zou het geen
zin. Ja, dan moeten we het opzoeken, heb ik geen zin in.
Vught daar, nou ja, goed.
Ja. Je zoekt dus op welke baan heb ik dan in de buurt. Ik zou ze opzoeken. Nou, de kans is dus zeg maar 95% dat je daar gewoon aan kan kloppen.
Mm-hmm.
En dan ga je er gewoon een keer heen. En dan ga je gewoon naar de balie. Er is altijd wel een ontvangstbalie. Of desnoods het restaurant. Dan zeg je, ik zou het wel een keer willen proberen. Hoe werkt dat?
De drempel is nu al hoger dan even een abonnement nemen bij de plaatselijke bibliotheek. Maar ik kan me dit nog voorstellen.
Ja, dat is 100% waar.
Is het wel leuk?
Daarom zou je eigenlijk gewoon naar een open dag toe moeten gaan.
Ja.
Die zijn altijd in het begin van het seizoen, hebben ze.
Dus net geweest.
Vanuit de Nationale Golffederatie zorgen ze ervoor dat alle clubs zichzelf openstellen voor partijen die op zoek zijn. Hm. Ja, en eigenlijk zoals iedereen geïntroduceerd wordt, is ga eens een keer mee met iemand. Ik werd gewoon echt letterlijk op maandagochtend om 9 uur na een heel weekend werken, werd ik mijn nest uitgetrokken om. En nou gaan we echt eens een keer golven. Want je zegt al een jaar lang ja, maar je doet het nooit.
Ja.
Dus
ja,
zo.
Van tevoren natuurlijk nog aan de andere kant van die toog.
Ja.
Ja.
Een live update trouwens, het heet Golfclub de Dommel.
Echt? Ja, dat is echt een leuke baan. Dan kan je ook zo naar binnen lopen.
Toffe baan.
Ja, daar loop ik ook zo op.
Maar het is echt een toffe baan.
Daarom zeg ik ook.
Nee, maar dan kan je met die hond...
Maar daar kan je dus ook gewoon naar binnen lopen.
Ja.
Die hebben een losstaand pandje, zeg maar, voor de professionals.
Klopt, ja.
Dan kan je gewoon een keer aankloppen en zeggen, hey...
En ze hebben ook een stuk aan de andere kant nu van de andere weg hebben ze gebouwd. Ja, maar daar loop ik dus inderdaad... Er zijn dan delen waar je gewoon mag lopen.
Maar het is letterlijk een keer bellen. Of een keer naar binnen lopen en zeggen, hey, kan ik een keer een beginnerstraining, les, iets doen?
Ik ben nog nooit tegengehouden, maar misschien denken die kakkers wel van... volgens mij mag je er gewoon lopen, want er staat geen hek omheen, er staan geen borden.
Volgens mij
zit midden in een natuurgebied.
Oh, dan is het waarschijnlijk zelfs verplicht opgesteld.
Ja, ik denk dat het verplichting is geweest.
Ja, maar en dat is prima, want het is een soort groot park.
Ik vind het op zich wel mooi aangelegd.
Huh? Hey, Ruud,
loop wel lekker. Jij gaat op die green liggen.
Nu een pak dat wij allebei binnen nu en een jaar een keer een lesje hebben gedaan.
Ja, en als jullie er echt om verlegen zitten, dan moeten jullie een keer naar Schagen toe rijden, jongens. Dan mogen jullie lekker ballen slaan in het hok bij mij.
Alleen maar als ik in een blote reet op die green mag gaan liggen, dan vind ik alles
goed. Ik heb ook een heel klein greentje, daar pas je precies op. Maar dan moet ik het wel mogen filmen. Is dat goed?
Een sliding maken, zo, weet je wel.
Ja, ook goed. Oké, maak het daarvoor even naad. Geen probleem, zolang jij maar naakt gaat.
Hey, zal ik alvast even een vraag erin flikkeren dan?
Ik denk dat het de hoogste tijd is, Floris.
Oké, man. Ik begin met die van Farhas, want ik moest er heel hard om lachen. Als Trump in jouw fittingstudio zou langs willen komen voor een custom set, wat doe je dan?
Een beetje een gewetensvraag, hè?
Hoezo is dit een gewetensvraag? Leg dat eerst maar
mijn eerste gedachte was, tot ziens, meneer Trump. Maar aan de andere kant, kijk, hij heeft natuurlijk wel genoeg geld. Dus,
bring me the money.
Show me the money. Ja. Ja,
maar je bent niet zo creatief dat je met een club zijn huis.
Ik wou net zeggen, het juiste antwoord is gewoon met die driver hub in zijn ballen.
Nou ja, dat kan natuurlijk per ongeluk gebeuren.
Ja, ik ga hem gewoon een compleet verkeerde stok aanmeten dat hij zijn rug verrekt. Dat is wel leuk trouwens.
Dat zou ook zomaar kunnen gebeuren.
Ja.
Maar ik denk dat meneer Trump daar genoeg van golf af weet om daar niet zozeer in te trappen. Maar
ja, hij heeft een golfclub.
Dus
wel een paar.
Hij heeft er een paar.
Ja. En ook de besten.
Ja, gekocht, ja. Golf, maar dus, ja.
Ga je stokjes aanmeten of niet? Dat is eigenlijk gewoon waar het op neerkomt.
Is toch goed. Is toch goed.
Muntjes is toch fijn.
Muntjes.
Ga je er dan reclame mee maken?
Absoluut niet.
Tuurlijk wel. Okay. Nee. Hallo, doelgroep dingetje.
Nee, ik maak met niemand reclame tenzij ze zelf reclame maken voor mij.
Nou ja, je weet dat gewoon whatever jij daar doet, dat komt gelijk op Twitter.
Ja, dat is allemaal prima, maar ja. Als je er zelf...
Weet ik niet. Ik weet niet of ik dat wil.
Dat wil je niet,
Nee.
Gaan we met de klok mee?
Nee, zeg maar niet.
Nee. We gaan met de klok mee, dus dan ben ik als volgende, toch?
Is goed.
Mm-hmm. Ja. Mosretna, die vraagt zich af. Lange vraag, maar ik vat hem samen. Gewoon zwarte sokken, gekleurde sokken of sokken met een leuk motiefje?
Sokken met een leuk motiefje.
Ja, hè? Gewoon happy socks.
Ja, absoluut.
Ja, de hele kast ligt vol met die shit.
Ja.
En mijn vriendin zegt, ja, dan kun je ze mooi bij elkaar zoeken. En ik denk, als ik er één kwijt ben, is dat hele paar fucked.
Ja.
Dus het heeft wel zijn keerzijde ook.
Maar?
Het is wel leuk.
Ja, ja. Non-matching sokken is ook lachen.
Ja, aan de andere kant. Ja. 100%. En dan, en dan een beetje matchen met de Nikes die je aan hebt dan.
Uiteraard.
Dat is eigenlijk de hoofdmoot.
Ik heb wel stijl. Pardon. Luit, heb jij nog een mooie vraag?
Ik heb meerdere, maar heb je wel eens een eagle gescoord?
Dat is een vraag van wie.
Ik weet niet eens wat het is.
Dat doen we een paar keer per jaar.
Van wie is die vraag?
Je hebt zeg maar drie verschillende soorten banen.
Ja.
Je hebt een korte baan.
Ja.
Je hebt een middelkorte lange baan.
En
je hebt een lange.
Ja.
Dus als jij in één keer die bal op zo'n korte baan erin slaat, is het een hole in one.
Ja.
Sla je. Dat is de par trouwens. 3. Mm-hmm. De par is professional average result. Dat betekent dus wat wij gemiddeld spelen. En daar is op de baan op gebaseerd. Zeg maar.
Ja.
Dus bij die mid-lange, dat is een par 4.
Mm-hmm.
En die lange, dat noemen we dan een par 5.
Laten we een klein beetje een afstand erbij zetten. Dat maakt het misschien wat grappiger voor mensen.
150 voor de korte. 150 meter voor de korte baan. Gemiddeld 330 meter uit mijn hoofd voor die midkorte baan. En 450 meter voor de lange baan. Nou, wacht even. Die eagle is dus dat je die afstand dus overbrugt bij die lange in 3 slagen.
Ah,
dat is dus 2 onder de reguliere.
Dat je een adelaar raakt of zo. Nee. Je was een vogel geraakt?
Ja. En die heeft het niet overleefd.
Nee, zo'n balletje. Klat.
Ja. Het was echt op 30 meter van me af. En ik was wat aan het voordoen met zo'n winterles. En het was echt 9:00 op zondag. Nou, niet mijn allerbeste moment. Ik was ook gelijk wakker. Zie zo dat beest uit de lucht vallen. Ik gewoon wat voor. Zo, pats.
Mag het alsjeblieft in ieder geval nog een eend zijn geweest?
Nee, het was een lelijk klein meeuwtje. Sorry. Ja.
Zo.
Want dan vind je, had ik beter een eend kunnen raken.
Ja, als het
ik heb wel eens een keer een gans ook geraakt uit mijn hoofd. Maar die vloog weer weg. En ik weet zeker dat deze meeuw het niet heeft overleefd.
Want die heb je opgegeten.
Nou, ik heb hem netjes weggelegd, zodat iemand anders hem ging opleggen.
Dit was een vraag van Bas Reuwer.
Bas,
ja. Ja. Ja, maar dus een eagle is eigenlijk dat je 2 onder de reguliere baan scoren speelt. Dus eigenlijk is een hole-in-one is eigenlijk ook een eagle.
Mm,
en als je op een par 4...
Een hole-in-one slaat.
Dan heet het een albatros. Dat is weer een ander beestje. Dus
nog een grotere vogel.
Ja. En als je die dus in 2 slaat, dan sla je dus weer een eagle.
Ja.
En als je 1 onder de par slaat, dan sla je dus een birdie. Dan heb je een heel klein vogeltje.
Ja, maar is wel leuk.
En 2 onder de par heet dan een eagle.
Ja.
3 onder de par heet een albatros. En in het ultiem niet mogelijke geval dat je zo'n par 5 baan, dus de allerlang zo'n 450 in één keer weet te halen, dan heet het een condor.
Een condor?
Ja. De enige die dat heeft geslagen volgens eigen zeggen is Kim Jong-un.
Oen.
Nobody.
Denk je dat nou echt?
Nobody has hit the condor yet.
Nee.
Maar is het wiskundig of natuurkundig onmogelijk?
Nee.
Het is gewoon zo onwaarschijnlijk.
Het is gewoon lang. Het is gewoon heel onwaarschijnlijk om over een 420... Nee. Ja, je hebt 420 meter par 5.
Nou, je hebt vooral... Dat is,
maar dan weet ik eigenlijk nog steeds niet of je ooit een eagle hebt geslagen.
Ja, meerdere malen in het jaar.
Okay, nee,
dit jaar niet zoveel. Golf 2, geloof ik.
Ik ook.
Oké. Okay.
En je zou het kunnen doen in een baan die bijvoorbeeld vrij krom loopt. Dus waar een hele grote bocht in zit, omdat je dan heel ver kunt afsnijden.
Ja.
Maar de kans is veel te klein.
Er was overigens wel, het was eigenlijk een tweeledige vraag.
Nou, kom op dan.
Dus het eerste deel was, welke golfinnovatie gaat zo ver dat het spel bederft? Zijn dat die stokken van Floris?
Hey, ik heb heel moeilijke stokken gekocht eigenlijk.
Ja, die sensorstokken?
Ja. Voor mijn geval heb ik best wel lastige stokken
gekocht. Gewoon ingroeistokken, zeg maar.
Ja.
Nee, innovatie. Innovatie die... Wat was nou die
ja, welke golfinnovatie gaat zo ver dat het spel bederft?
Ja, ik weet niet. Ik bedoel, we slaan gemiddeld... slaat iedere top amateur ten opzichte van... voor de eeuw slaan we 30 meter verder. Dus ik weet niet of dat echt... kijk, die professionals die slaan...
Bizar ver
op dit moment. Vanwege alle ontwikkelingen in die clubhoofden en in de shafts.
En de bal.
En de bal en noem allemaal maar op. Ja, ik weet niet zo goed. Heel veel mensen hebben het over bederven dat daardoor de golfsport te makkelijk wordt voor hun. Ja, en ik
door al die hulpmiddelen.
Ja, en zij zijn gewoon echt heel erg kundig met alles. En dat zorgt ervoor dat zij het spelletje heel makkelijk laten blijken. Terwijl dat eigenlijk niet zo is natuurlijk.
Even kort.
Die professionals.
Doping? Speelt dat ook?
Ja, nou. Er is een dopinglijst.
Ja.
Doping... Maar is in het golf, professioneel, jij zegt het niet, doping is wel degelijk.
Ja.
100%. Ja, al zijn het niet downers, dan zijn het wel uppers. Zijn het wel... downers en jointjes werden er genoeg geroken.
Ik wilde zeggen inderdaad...
Hoe helpt dat met je spel?
Nou, dan word je heel relaxed dan.
Ja, ja maar dan heb je
nee,
het
maar,
niet.
Nee.
Jawel, maar
het gaat erom dat je...
Het moet je niet meer zwergen dan.
Juist. Het mag niet tussen je oor komen. Daar zit de doping. En die doping die vind je dus in een ander soort drugs dan... weet ik veel, een hardloper gebruikt of een wielrenner.
Nee. Het is geen EPO. Dus
ze gaan geen EPO gebruiken, dat hebben ze helemaal niet nodig.
Nee, want dan ben je te gehyped en dan ga
je... Ja, dus je gaat eerder keihard aan de prednison.
Ja, nee, je moet
nou, je gaat eerder keihard aan de prednison of zo.
Ja.
Dat je denkt, nou, het is allemaal een beetje vlak zo. Het
belangrijkste is om het juist...
Ja, en ik wil heel stabiel in je hoofd te zijn.
Ik wil niet per ongeluk een sport beledigen, hoor. Maar volgens mij is puur de conditie die je nodig hebt als Neil Armstrong, zeg maar, de berg op... Lance Armstrong.
Neil Armstrong
vrij fit, hoor.
Ja, ja, die ging niet echt een berg op, maar wel de lucht in.
Ik had ook nog aan Billy Armstrong kunnen denken, dat is de zanger van Green Day. Nee, maar dus als ik even met mijn... Ik heb een slechte conditie. Puur op die conditie is niet een grote factor.
Nou, ik zou beginnen met 9 holes als ik jou was.
Ja. Je gaat erop terugkomen, echt.
Nou, oké, maar laat ik het zo zeggen. Je hebt niet... zeg maar, je kunt die conditie...
Nee, maar het is niet zo
hoeft
dat je...
niet een Tour de France conditie te hebben.
Nee, en je hoeft absoluut ook niet de 100 meter in 10 seconden te moeten rennen. Dat is absoluut niet waar, maar...
Het is meer een sport zoals biljarten bijvoorbeeld. Dat het meer over de precisie gaat en dat soort zaken.
Nee, als je nu even kijkt zeg maar naar de top. Mm-hmm. 10, 15 jaar geleden zaten daar echt nog wel dikke mensen tussen. En nu heb je er wel een paar. Een Beef. Appie Barnard en zo. Heb je nog een paar namen, zeg maar. Dat zijn echt wel mensen die zijn dikker dan ik. Maar de echt goede spelers, en dan hebben we het over een Tiger Woods, Rory McIlroy, een Dustin Johnson, en nu heb je een nieuwe dude, die noemen we Bryson DeChambeau. Mm-hmm. De Beukbouw ook wel.
Ja,
maar... Die gast heeft dus gezegd, oké, COVID is er, weet je wat, ik bouw een ijzeren kerk thuis, en ik ga aan de slag. En die gast is 15 kilo aangekomen, puur spiermassa, slaat die bal 30 meter verder.
Ja, dat is wel zo.
Slaat die bal 30 meter verder. Ja, weet je. Dus het heeft wel zin om een sportief
maar is
die
Tiger nou zo relaxed? Is hij nou zo goed omdat hij zo relaxed is dan? Is dat
Tiger is echt buiten de
oefenen natuurlijk.
Ja,
maar
hij is gewoon mij in het kwadraat. Qua willen, winnen.
Oké.
Hij is gewoon...
Het talent is heel groot.
Ja, het begint bij
maar
talent.
Maar de drive is mega.
Dus ik dacht eerst misschien omdat hij zo vervreemd ging dat hij...
Nee, maar dat was ontlading.
Dat is waarom hij zo stabiel in zijn hoofd was. Ja.
Dus als je heel veel vreemd gaat en even lekker van bil gaat, ben je heel relaxed, sla je die bal stuk.
Ja, misschien is dat wel een van de kernpunten geweest van Tiger's 18 holes.
Ja. Toch wel.
Ja, dat
die ene hol en dan 18.
Of dat hij er stiekem 20 op een dag deed.
Ja, weet je niet. Je weet het niet. Misschien deed hij er wel één. Nee, maar dat is op doping terug te komen. Ik denk dat er
toch wel.
Er zijn ook zeker dingen naar buiten gekomen dat op de kijk, het is Hetzelfde met Lance Armstrong. Bij die jongens kom je er eigenlijk niet achter dat ze EPO gebruikten of dat ze andere steroïden gebruiken. Want er zit een heel team achter die dat allemaal overschaduwt, die ervoor zorgt dat niemand dat ziet. Maar EPO is ook niet zodanig schadelijk voor een persoon als je het goed gebruikt. EPO wordt pas schadelijk als je in een lagere klasse gaat kijken naar de jongens die niet zoveel talent hebben, die er te veel van gaan gebruiken, omdat ze proberen in te halen ten opzichte van de mensen die wel talent hebben. Ja. En daar schuilt het gevaar in. En als je gaat kijken naar de tours die altijd net eronder hangen, daar is de doping of ik probeer sterker te worden of ik probeer relaxter te worden. Op die tours, daar wordt gerookt, gebloot, gedronken, alles erom maar de stress ervan af te halen. En dat wordt in de meest grote excessen gedaan natuurlijk ook.
Misschien een gekke vergelijking, maar misschien maakt die ook wel heel veel sens. Ik luister dus regelmatig de Joe Rogan Experience. En die gaat regelmatig over het boogschieten dat hij doet. Dan gaat hij echt op jacht en dan neemt hij een edelhert mee en dan gaat hij dan de rest van het jaar van eten. En het schijnt dus
omdat hij die meenam op de...
Jezus, Ruud.
Jou ga ik schieten vanavond.
Mag die afleveringen niet meer.
Jij mag redden. Ja, dat was ook lekker snel.
Eerst rent hij dat hele berg op met dat beest in zijn rugzak. En hij gaat zo van... Ja, ik ben een beetje moe. Ik wil weer naar huis. En dan pets op de wil. Hup, hup.
Klopt. Dan ga je.
Ja, maar het schijnt dus dat als je dus... kijk, de hele trektocht door dat... door het bos, wat in de VS natuurlijk huge kan zijn. Dat heb je in Nederland niet, maar daar wel. Daar kun je al dagen onderweg zijn. Dat is al op zich fysiek inspannend genoeg. Mm-hmm. Weet hoe je moet overleven daar helemaal. Maar die herten zijn ook niet achterlijk en die willen ook niet dood. Dus het is heel moeilijk om die beesten op te sporen. En het schijnt dus dat als je, ook al ben je een van de betere boogschutters, dat zeg maar het moment dat je dat hert hebt en je legt aan en je moet gaan schieten. Ik weet niet wat het is, maar iets in het menselijk brein, het is voor iedereen fucking moeilijk moment. Gewoon omdat je die precisie en het feit je weet wat je gaat doen. En je hebt dat natuurlijke contact op dat moment van het beest en jij. En de tijd staat even stil. En dan die pijl loslaten en ook weten dat je raak ziet. Maakt niet uit hoe vaak je traint. Maar iedereen die dat doet zegt dat moment wordt nooit makkelijk. Blijft een van de moeilijkste momenten van je leven. Ik snap niet goed waarom. Maar ik kan me dus wel voorstellen dat er een
al je cavia's achterin draaien je nek om of zo. Maakt helemaal niet uit.
Een paar happen gooi ik hem al weg. Niks aan de hand.
Nee, ook die katten al veel en zo, weet je wel.
Dat, maar is hier een parallel, zeg maar, het feit dat je die golfbal gaat slaan en dat je dus die focus en die concentratie moet hebben. Ik kan me trouwens voorstellen als er camera's omheen staan en er staat een groep mensen te applaudisseren voor je, dat het ook niet mee helpt.
Ik denk dat er wel momenten zijn die vergelijkbaar zijn, maar ik denk minder heftig. Want je gaat niet iemand doodmaken.
Nou, maar maar tot die vogel...
Het is wel de state of mind.
Nee, maar het is een state of mind.
Ja, daar wil je wel in komen. Ook als je, echt goed aan het spelen bent, dan wil je op iedere bal slaan op dat moment wat jij net zegt. En je bent eigenlijk bijna die pijlen aan het loslaten en je weet... En dan raak je in een soort zone. Als een golf dat heeft. Nou, ik ben er niet zoveel geweest.
Zou een hele goede golf ook niet in staat zijn om gewoon.
Die roept
vlak
dat
voordat hij slaat, dat hij gewoon zijn hartslag laat verlagen.
Ja, 100%. Want je 100%. Komt eigenlijk. Die hele goede golfers komen aanrennen. Want die trekken wel een sprint naar de bal. Om tijd te nemen bij die bal en tot rust te komen. En dan is het echt gewoon van 150 naar 80. En dan pas de bal slaan.
Ja,
maar dat moment wat jij net omschrijft. Daar is iedere golfer naar op zoek.
Ja.
Bij iedere bal.
Bij biathlon ook, hè?
Ik denk wel dat...
zo vet is dat. Ja, ik vind het heel vet om te zien, hoor. Ja.
Maar die kunnen dat ook, hè?
Die komen echt aanrezen als een man. En dan hebben ze ook tegenwoordig die meters en allemaal om. En dan
zo...
Vroom. Nou, als ik dat kan, dan kan ik echt heel goed golven.
Dan ben je er.
Maar ik denk wel... om even het andere vergelijk te trekken. Ik denk dat het moment dat je dat hert in beeld hebt, zeg maar, en je vizier hebt, dat je je boog aan het spannen bent en er naartoe werkt om dat schot te lossen, zeg maar. Ik denk dat zo heftig, alleen voor de echte professionals en de hele goede amateurs is weggelegd, als er heel veel op het spel staat. Er is een wedstrijd in waar je het verschil tussen de eerste en de tweede prijs miljoenen is. Of als amateur, je kan nu met als ik deze put hol, de laatste slag van de baan, dan word ik Nederlands kampioen. Ja. Of dan word ik clubkampioen. Dan heb je wel pressie, dan heb je wel dat je hartslag tekeer gaat en dat je jezelf tot rust moet kunnen wanen.
Daar maakte ik ook die vergelijking met bijvoorbeeld met snoekeren of met Ja, ik denk dat snoeken daar een voorbeeld van is. Dat Zeker. Moet je ook gewoon onder enorme ja. druk, maar, moet je in één keer... Ja,
en je adem. Je,
echt precisiewerk moet je
halen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld naar Ronnie O'Sullivan's 5 minuut 25, 147 break. Mm. Nou, die jongen die heeft geen moment gehad dat hij ook maar aan iets dacht. Die heeft alleen maar in dat moment geleefd, in die bubbel van ik ga die trekker overhalen. Dat moment. Ja, ja dat, nou, als je, de grote die kunnen dat aanzetten, maar wij allemaal niet.
Nee. Volgende vraag. Floor is aan de beurt.
Oh,
als je er geen hebt, heb ik er wel een. Mag jij daarna?
Ik was alweer een klein beetje eruit. Nou, waar ik weet even niet meer wie hem stelde. Maar er vroeg iemand van... is er een beetje wearables in golf? Als in, kan je iets met een horloge of iets anders om aan die statistieken te werken?
100%.
Ik ben even op zoek naar wie hem ook weer stelde.
Er zijn meerdere...
Het was Joost VW en die zei, wordt er bij golf ook gebruik gemaakt van wearables om statistieken bij te houden? Zoals bij bijvoorbeeld voetbal. Of is het droogcodes kloppen zoals bij volleybal?
Nee, precies. Die horloges. Je hebt Garmin en nu weer die nieuwe V3. Wat dat nou?
Shotscope.
V3. Ja. De Apple Watches, daar kan je allemaal de gemiddelde...
hartslagen... snelheden. Nou, je kan heel eigenlijk veel al bijhouden met wearables,
ja,
toch?
Ja, eigenlijk de meeste statistieken bijna wel. Want volgens mij kan je op die Garmin horloges kan je ook na de ronde aangeven. Ik heb dat ijzer geslagen, ik heb dat gedaan. En die houdt ook alles GPS bij. Dus dat is alleen maar wearables eigenlijk.
Hmm. Oké, en die maken het dus ook makkelijker.
Die maken het er letterlijk voor.
Ja. En dus mijn reactie was ook van het antwoord zou je verbazen. Een hele hoop uitroeptekens en eentjes. Het gaat er echt om dat je die statistieken kunt bijhouden. En hoe makkelijker je dat maakt voor de gebruiker, hoe beter iemand het zal gebruiken. Dus wearables zijn super belangrijk.
Ja.
Heren, ik zie nog een boel mooie tips staan. En ik kijk naar de klok en ik besluit dat het tijd is.
Voor den tips.
Ja. Zal ik de eerste tips doen?
Ja, begin jij.
Oké, waarom niet? Ik heb er 4 meegenomen.
Damn,
het is puur en alleen omdat ik Ruud moet overtreffen. We hebben net al besloten, het is de aflevering van elkaar overtreffen.
Wacht even.
En meten is
jij
weten.
Jij had je tips eerder staan dan ik. Dus
ik heb
kan niet
letterlijk 4 tips. Ruud heeft maar 3 tips.
Hoeveel?
4 tips is duidelijk meer.
Je hebt er geen eens staan nu.
Ik ga er gelijk even eentje bij zetten.
Het erover eens zijn dat 4 tips meer is dan... Ik kan nu ook tips uit mijn mouw schudden, Ruud. Dit ga je niet winnen.
Ik zeg de kwaliteit van de tips, daar gaat het om.
Ja,
niet wicked Asian ribs.
Bereid je borst maar nat.
De eerste die zijn trouwens echt fucking goed.
Dat zou best kunnen, ja.
Ik heb een hele mooie podcast geluisterd. En als je nu nog zit te luisteren naar Nerds om tafel, ga je dan schamen. Zet dit gewoon af en kom pas weer terug als je bent ingehaald met Hardcore History Addendum. Want Hardcore History is al de beste podcast die er is. Maar de addendum, dus gewoon de side notes, de bijafleveringetjes en de interviews die af en toe ernaast doet, die mogen in die feed niet staan. Want dat zou een beetje afleiden van de basis. We zijn nog steeds de ena beste podcast die er is. Dus hij heeft er laatst één gedaan, Dan Carlin, met Tom Hanks. En Tom Hanks die heeft een hele mooie nieuwe film gemaakt die alleen op Apple TV Plus te zien is. Vast ook wel ergens anders voor de creatieveling. Maar Apple TV Plus is waar die film echt uitkomt. Die heet Greyhound. En Tom Hanks speelt daarin een volgens mij kapitein op een schip dat moet in de Tweede Wereldoorlog allerlei vrachtschepen bewaken. Nou, dan denk je, dat klinkt saai, Randall. Nee, dat was een heel ding. Dat moest echt bevoorrading zijn in de Tweede Wereldoorlog. En als je dat gewoon deed, dan kwam er een of andere U-boot, zo'n onderzeeër, op je mik. En dan bam, was je eraan. Dus daar wilde je bescherming.
En dat deed je blub, blub.
Nou, en dat werd allemaal gedaan door Tom Hanks destijds. Daar gaat die film over. Maar een Hardcore History interview met Tom Hanks. En mijn favoriete podcast. Ja, dat vind ik gewoon magie. Daar moet ik jullie van op de hoogte brengen. Dus ga dat zeker luisteren. De tweede tip die ik heb is een boek. Maar dat is eigenlijk een beetje bijzonder. Ik ben er namelijk laatst achtergekomen dat ik een lijstje idolen heb, waarin een hele duidelijke persoon miste, waarvan ik al die tijd had moeten weten. Dat is eigenlijk een van mijn topidolen. En dat is Derek Sivers. Derek Sivers is de oprichter van CD Baby. En dat was een muziekwinkel in de tijd dat een webshop hebben met een creditcard al heel knap was. Dus is echt de jaren 90. Toen was dat moeilijk. En dat het ook heel moeilijk was om apart van de grote muzieklabels muziek uit te brengen.
Hij was zelf gewoon artiest. Hij kon een beetje programmeren. Hij dacht, fuck it, ik neem een creditcardlicentie. Ik verkoop mijn muziek zelf wel. En is daar uiteindelijk heel rijk mee geworden. Want hij was nou een keer de eerste. En wat ik zo mooi vind aan hem, hij is nu een soort van stoïcijns filosoof. Die overal op de hele wereld gaat wonen. Hij heeft al zijn rijkdom afgestaan aan een goed doel. Hij heeft net genoeg rijkdom achter de hand gehouden om de rest van zijn leven modaal inkomen te genieten. Dus hij hoeft om geld niet te bekommeren, maar hij is ook niet schathemeltje rijk, zeg maar. En hij schrijft gewoon ontzettend goede blogposts, mooie boeken, fantastische podcasts. Ik vind hem echt een inspirerend figuur om die reden. Hij heeft een boek uitgebracht dat heet Your Music, Your People. En dat gaat over hoe muzikanten in de huidige tijd met welke mindset ze hun muziek op de markt zouden moeten willen brengen. Want je kunt erop mikken dat je de volgende Rolling Stones bent. Maar dat trucje werkt niet meer in deze tijd. Je kunt niet de volgende Rolling Stones. Ja, het kan wel, maar dat is geen valide strategie meer. Your Music, Your People is een boek dat kost $15. Kun je gewoon kopen op zijn website. En het mooie is, hij zegt, dan heb je de ziel van het boek gekocht. Je hebt de EPUB, de PDF en het luisterboek. Als je hem ook nog geprint wil, dat is $4. Je hebt het boek immers al gekocht, dus de print die krijg je gewoon voor inkooptarief. Nou, dat vind ik ook weer inspirerend. Dus ik heb er een boel van geleerd waarvan ik denk, hé, daar kan ik, trouwens, dat is wel een mooi parallel. Als je goed bent in muziek verkopen, heb je kans dat je op andere punten van marketing ook wel wat leert. Nou, de volgende tips zijn allebei over eten. En Ruurt maakt hem al een beetje belachelijk. De ene is Wicked Asian Ribs. Is mooi gerecht, daar kun je spare ribs mee nabozen. Heb ik eigenlijk van Jurian gejat, nog specifieker Jurians vriendin. Ja. Die zit hier niet aan tafel. Die kan dus spare ribs nabootsen op basis van paddenstoelen. En ik vind het een mooi gerecht. Ik heb het nog niet geproefd, moet ik eerlijk bijzetten. Maar ik zag de foto en ik was verkocht. Dus dit kan alleen maar
Ik zag de uitleg van.
Maar is dit een recept of kun je ergens bestellen?
Nee, het is een recept.
Het is een recept.
Oeh, dit ga ik aan mijn vrouw meegeven.
Je doet het dus op basis van een paddenstoel?
Ja, het schijnt dus
anders. Ja, nee, wij eten thuis als vegetarisch.
Dus
ja.
Toen zei iemand nog van, hey, maar mis je dan niet de botten? Nee,
ik wist de botten helemaal niet.
Maar het schijnt dus angstaanjagend dicht bij sperrips te komen. En natuurlijk is niks ooit hetzelfde, maar ik wil het graag eten. Sterker nog, deze tip is gewoon zo. Als iemand het kan maken op een plek waar ik binnen een half uur kan zijn, dan kom ik gewoon langs.
Dat gaat niet lukken dan.
Jawel.
Ja, als mijn vrouw het maakt, heb je nog minimaal anderhalf uur te rijden.
Maar dan doe ik het ook. De volgende tip is de Vega Burger van Sperrips Express. Want ik wou laatst sperrips en ik ben bijna gezwicht in mijn Vega Quest. Maar ik ben niet gezwicht. Ik heb die Vega Burger besteld. Die was best wel prima.
Was best wel prima. Mijn tip is, koop iets dat best wel prima is.
Nee, maar echt. Dat serieus. Ik
deze hebben we ook in de bos, dus ik wil die wel eens uitproberen. De gewone Vega Burger? De cheeseburger?
Ja. Het verschil is niet zo groot. De ene heeft kaas, de andere heeft jalapeno's. Gewoon de Vega Burger van de Sperrips Express is echt heel goed. Je krijgt het broodje en de sla los van de burger. Die zit in aluminiumfolie. En als je hem erin doet en je vreet het op, dan denk je, ja, dit is gewoon echt goed.
Dit is prima.
Ja.
Het is best wel goed. Sorry.
Goeie
tip.
Ja. Ik ga er zeker al twee van eten.
Ja. Nee, ik,
dan kom ik ook langs. Ja, vind je die deal? De hele komende week bij jou. Wie wil de volgende tips geven, jongens?
Zal ik maar.
Vooruit.
Oké, ik heb er eentje die ligt in het verlengde van wat we net hebben opgenomen. En dus als jij een ontzettende statistieken, maar vooral techniek golf nerd bent, dan gaat Sander nu heel hard schelden. Zeg ik, kijk Tour Experience Golf. Is een YouTube kanaal. Het linkje staat natuurlijk in de show notes. Je moet het af en toe met een korreltje zout nemen, want zij zien verschillen die bijna niet merkbaar zijn. In ieder geval niet in de praktijk. Maar zij gaan super diep en technisch in op allerhande technische shit. En ik vind dat super lachen.
Waarom zit je mij nou aan het kijken?
omdat wij het er laatst over hadden en toen zei je, ja, nee, maar ze gingen die en die vergelijken en het verschil was zo minimaal, wat een bullshit. En daar had je ook gelijk in.
Dus door de regel heen ben ik het gewoon met Floris eens. Dat moet je gewoon lekker kijken.
Ja, als je dus.
Maar
als je
wel de nuances erin kan. Ja, en dat voor is jezelf in kan vinden. Ja, dat is belangrijk.
Ja. Dan heb ik heb nog twee YouTube tips. Want ik ben van de YouTube tips weer eens deze week. De eerste is Mertabi. Dat is een comedian. En die maakt korte sketches van 2 à 3 minuten. En dat is vaak een Nederlander komt bij de Turkse kapper. Turk koopt iets van een Marokkaan en meer van dat. En hij brengt het ontzettend grappig. En ik vind het ook leuker omdat hij zelf... ik wil niet zeggen de doelgroep is, maar omdat hij zelf een minderheid is om zichzelf super te overdrijven. En ik vind dat grappig. Ik vind dat hij dat goed doet. Dus Mertabi. En de laatste is... ik weet eigenlijk niet eens hoe ik het uit moet spreken. Mark Ribiet, denk ik.
Is Ribiet.
Heet hij Ribiet?
Dat denk ik. Gok ja. Ik.
Nou, is een muzikant. Best wel een goeie ook. Die een beetje een karikatuur van zichzelf is. Dus dat is zo'n dude van eind jaren 20, zeg maar. Dus hij is 28 of zo. In ieder geval, zo ziet hij eruit. Die in zijn badjas muziek staat te maken. En een beetje staat te jammen. En het is gewoon heel goed. Ik vind het super grappig. Dus als je denkt, hey, ik vind muziek leuk. En een of andere wazige dude die eigenlijk stiekem hele goede muziek maakt, is wel leuk. Dan kan je dit eens checken.
Oké. Okay.
Ja, dat was hem.
Ik denk dat we Ruurt de beurt moeten geven.
Ja, voor onze gast. Wellicht.
Ja, het maakt mij niet uit.
Nou, nu alleen nog geen tip staan.
Nee, ja, ik had niks ingevuld. Ik ging een vaarbank in. Als je echt geïnteresseerd bent in statistieken en hoe statistieken in de sport kunnen werken, dan zou je zeker, als je hem nog niet hebt gezien, de film Moneyball moeten zien.
Mm-hmm. Ja, dat is gerefereerd in de vragen. Ja.
Sorry?
Er werd ook aan de vragen naar gerefereerd.
Ja, dat is absoluut echt een film bij uitstek die daar... heel specifiek op ingaat hoe dat kan werken in een... dit was dan een baseballteam.
Ja.
Maar wij hebben het vandaag bij golfvrouwen. Maar vergis je niet dat in alle... Nou ja, zo goed als bij golf. Maar in alle sporten komt het eigenlijk wel terug. Want wordt tegenwoordig in het voetbal ook veel gebruikt.
Dus, ja, basketbal.
Maar eigenlijk in alles tegenwoordig. Want nummertjes regeren. Mm-hmm. Dus had ik nog een tip. Ja, ga naar de eerstvolgende keer. Als je denkt een jeuk te hebben naar golf. Ga gewoon eens een keer naar een golfbaan lopen naar binnen. En sta open. En zorg ervoor dat je verwachtingspatroon omlaag gaat. En dan zal je merken dat de gemiddelde golfbaan redelijk open is. Voor binnenkomst, jongens. Ja, dus de lat ligt niet zo hoog meer als
je zou denken.
Ja. Verkeerd beeld. Ja.
Wellicht. En zo niet. En ja, je kan het natuurlijk altijd een keertje niet treffen. Maar door de regel heen ben je van harte welkom op de gemiddelde golfbaan. Dus ga golfen.
Ja, of kijk gewoon in je vriendenkring rond wie er speelt.
En ga een keer mee.
Ga eens gewoon een keer mee.
En neem ze clubs mee.
Nou, nee, maar gewoon, weet je, die persoon heeft vast wel wat clubs. En dan
loop je... En anders maar niet. Want de 9 van de 10 keer
hebben ze die
is
ook
gewoon
wel.
Op de golfbaan. Kun je gewoon een setje meenemen. No problem.
Ja, ja, je neemt een paar euro mee en... daarmee kan je wat ballen kopen en die hak je gewoon zo'n veld in. En dat is lachen.
Nee, dat is ook sowieso al lachen.
Ja. Nou ja, alleen dat al.
Ja, nee, maar ja, want jij zei, ja, ik heb gehockeyd, dus ik kreeg best wel een bal weg.
Ja, toen. Maar goed,
ja, nee, oké, okay, maar toen.
20
maar
jaar geleden.
Kijk, de eerste keer dat ik ging spelen, zei iemand tegen mij, hier heb je een ijzer 9, succes. En toen dacht ik, wat de hel moet ik? Dus ik sloeg 2-3 keer mis, maar de eerste volgende die ik raakte ging supergoed en best wel ver. Ja. Dus dan denk je, holy crap, kan ik dit? Weet je, en dan heb je hem eigenlijk al een beetje te pakken.
Ik heb geen nieuwe hobby's nodig, mensen.
Ja, en dit is ook nog een hobby die kan heel veel, zowel geld als tijd kosten.
Ja, ja dat vind ik ook eng aan.
Nou ja, ja, nee, kijk, ik ben nu 2 avonden in de week en nog een keer 5 uurtjes in het weekend
serieus,
bezig.
Jij golft serieus meer dan ik, hè?
Ja, ik golf nu heel veel.
Hoe vaak? 2 avonden in de week?
Ja.
Holy shit.
1 avond is trainen, 1 avond is spelen. En dan op zondag ga ik er nog een keer spelen. Of zaterdag
coach,
of zondag.
De coach wil ook niet anders hoor, want anders dan stagneert hij.
Ja, nou dat. En ik moet jou verslaan, zeg je. Dus ja, dan moet ik wel veel trainen.
Ik hoor een match aankomen.
Ja.
Oké. Okay.
Goed man. Goed, zal ik mijn tips doen dan?
Ja, jij bent toch over, jongen. Kom op.
Ja. Thanks for coming, Ruud Sanders. We're running out of time. Ja.
Het zal niet de eerste keer zijn dat het gebeurt. Maar die kut Belgen ook altijd. Goed. Real Engineering is een YouTube-kanaal waar ik heel erg fan van ben. Dus wordt gemaakt door een Ier die allerlei technische onderwerpen op een hele leuke manier uitlegt. Die maakt zijn eigen animaties, maakt er ook bij. De tip die ik heb gegeven, of de link die ik heb gegeven, is legt hij uit hoe Shazam werkt. En hoe Shazam nou eigenlijk precies jouw muziek analyseert en uiteindelijk dat in een databank opzoekt.
Oh, dat is mooi. Die kreeg ik vandaag
voorgesteld. Ja,
ik kreeg het vandaag voorgesteld door het logaritme van YouTube. Letterlijk die.
Ja, en die is. En ik vind hem echt heel goed. Hij heeft ook dingen over. Wat SpaceX gaat doen. Dat er ooit een Sovjet superplane was. Wat een. een rattenplan, wat blijkbaar over het water heen scheert.
Over het water ging, ja.
Daar heeft hij een heel stuk over gemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld ook een keer een filmpje gemaakt over mijn favoriete militaire voertuigen. Dat is namelijk de A-10 Warthog.
Oh, nice.
Daar was ik echt zo'n fan van. Dat is een vliegtuig waar ze ooit met kanon zijn begonnen. Hebben ze een vliegtuig mee gebouwd. Ja. En alle problemen waar ze daar tegenaan lopen. Wat is nou precies de waarde achter stikstof en wat dat allemaal kan. Waarom de Spitfire uiteindelijk een of andere fatal flaw erin had zitten. Hoe je kunstmatige zwaartekracht kunt creëren. Nou goed, hij loopt van alle kanten loopt uiteen. En hij maakt gewoon echt hele leuke filmpjes van. En ik vind het gewoon heerlijk om naar die vent te luisteren. Tweede tip is, er is van de week, vorige week, ik weet niet meer, is er Ubisoft Forward is er geweest. Dat is een stream waarin Ubisoft, in feite Far Cry 6 en Assassin's Creed Valhalla liet zien.
Ja, de eerste waar ik niet heel blij van werd.
Welke?
Assassin's Creed. Ik heb ze allemaal gespeeld.
Ik
Valhalla.
Ik vond hem. Ik ben een beetje klaar mee. De gameplay was ik eigenlijk. Ja, maar goed. Maar Far Cry ben ik dan wel heel blij mee. Want daar kan ik altijd wel van genieten. Maar een van de dingen was dat je Watch Dogs 2 kreeg je een link. Kon je gratis krijgen. En die link werkt nog steeds. Hm. Dus dat is de tip die ik je heb gegeven. Ik weet niet hoe lang die link nog geldt. Maar ik zou zeggen, wees er
waarschijnlijk morgenochtend niet meer.
Hey, gratis even niets.
Een uur voordat dit online gaat.
Ja, waarschijnlijk wel. Dus sorry, dan had je maar moeten googlen. Ja. Derde tip is een website, Bergfex. Dat is denk ik wel bekend bij skiers. Maar is ook een hele goede website als je in verschillende landen wandelroutes wil vinden. Sowieso, het is heel erg geënt op Oostenrijk. Dus laat sowieso alle goede wandelkaarten van Oostenrijk laat het zien. Mm-hmm. En ze hebben ook een app. Daar moet je wel uiteindelijk voor betalen. Maar daar kun je uiteindelijk, want ik ging vroeger altijd heel vaak naar Oostenrijk om daar te gaan wandelen. En ik moest altijd lokaal, moest ik altijd die hele gedetailleerde wandelkaart altijd kopen. Maar die zijn dus ook in een app zijn die beschikbaar is. Een soort tracking app ook.
Ze hebben in Oostenrijk ook hele mooie wandelkaarten. Dan ben je ongeveer een uurtje of vier aan het wandelen.
Ja.
En dan moet je af en toe tussendoor moet je een bal slaan. En voor de rest loop je door prachtige natuur.
Kan heel mooi daar.
Ja,
heel
mooi, hoor, dan. Ja, ik weet niet of dat kletteren
is. Maar ijde lucht, weet je, gaat die bal lekker ver. Ja, sowieso, ja.
Nou
ja,
goed, dat kan dan
zeker
ook
in de zomer, mooi weer.
Heerlijk, deze app, je kunt er een abonnement erbij nemen. En ik moet zeggen dat ik hem... Hij laat dus ook de wandelkaarten van andere delen van de wereld laten zien. Best goed en gedetailleerd. En de app werkt gewoon goed. Er zit ook een iPad-variant ervan, dat je heel makkelijk routes kan plotten. Mm. En dan laat gelijk zien hoe ver je loopt.
Wat lichter om mee te nemen.
Wat elevatie is en dat soort zaken. Is denk ik goed om misschien je golfroute uit te plannen. Dus dat is mijn derde tip.
Cool.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. We werden vandaag bijgestaan door Ruurt Sanders. Onze gastnerd van vandaag was Sander van den Boogaarde. Sander, hartelijk dank voor je deelname en de komst naar de studio. Waar kunnen mensen meer over jou of je projecten te weten komen?
Ik heb op dit moment een halve site op golfstudio.nl. Met een dash tussen golf en studio. Voor de rest ga ik op dit moment niet mijn nummer meegeven hier.
Stuur mij maar een berichtje.
Sander van den Boogaarde en dan komen we via de nerds komen er wel uit.
Ja, je kunt onze Slack nog joinen. Dan maken we gewoon een kanaal golf. En dan ben jij daar gewoon de oppermeester
van. Die hebben
we
net dichtgegooid.
Oh.
Nou, net.
Why?
Een paar maanden terug. Omdat er maar 5 man in zaten en er werd niks gezegd.
Hier zie ik wel kansen, moet ik eerlijk zeggen.
Ja,
want als er mensen zijn...
Shit. Dus ik zit nu heel de tijd mijn spul in een hekje sport te dumpen.
Hmm.
Waar ook geen reet gebeurt. Dus ik zeg... doen we daar
claimen gewoon. Die af.
Ja, gewoon renemen. Huppa. Nee. Goed.
Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar staat ook een link naar die Slack waar dat kanaal Golf misschien wel weer een revival gaat kennen. 1500 topnerds gingen je voor en het is daar beren gezellig. Je kunt ook patron van ons worden. Dan steun je niet alleen ons, maar ook jezelf. Want je krijgt toegang tot het mooie patron kanaal en allerlei perks. Zoals stickers en biervultjes. Merchandise is te vinden in onze webshop. Nerdbier is te vinden op nerdbier.nl. Adverteren in onze podcast kan via flip@dagenacht.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Cheerio!
Ciao!
Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.